Met Nerds om tafel wordt mede mogelijk gemaakt door ICT Group. Bij ICT Group werk je met ruim 1400 andere nerds aan software voor producten en diensten in alle hoeken van de samenleving. Klanten waarvoor ICT Group software schrijft zijn onder meer ASML, Philips en PostNL. Dus ze helpen fantastische Nederlandse bedrijven met het maken van het hart van jouw favoriete gadgets en apparatuur. En helpen er ook voor zorgen dat het zo efficiënt mogelijk bij jou thuis bezorgd wordt. Kijk voor meer informatie op ict.eu of werken bij ict.nl.
Wat heb jij aan, Sander? Wat heb jij aan?
Een heel mooi truitje. En daar staat op met nerds op tafel en een blikkie. Ik dacht eindelijk maar eens zo'n trui bestellen. En ik moet zeggen, het is goede kwaliteit. Ik ben er best wel gecharmeerd. Het is echt wel een leuk ding.
En kun je ook even voor alle mensen die dit nu luisteren vertellen dat we hier geen geld hebben gegeven om dit te vertellen allemaal?
Nee. Dat, ik heb hem ook niet gekregen. Ik heb hem netjes besteld via mnod.nl. Dus nee hoor. Dat is een unbiased review.
Dat geldt voor ons zelf helaas ook. Wij moeten ook al onze merch gewoon zelf kopen. Maar dat heb ik al regelmatig gedaan. Ik vind dit gele shirt vind ik nog steeds wel een erg geslaagde voorbeeld. Ik hou wel van geel met ons logo. Dat doet het leuk.
Jij bent
die groene kerstversie van Rambo, die vond ik echt fantastisch.
Wat zei je, Floris?
Die groene kerstversie van Rambo, die vind ik echt heel mooi.
Je bedoelt die ik gemaakt heb en voor Rambo aan mij besteld heb?
Ja. Ja, waarom je niet voor mij besteld hebt, is mij nog steeds een raadsel. Mijn favoriete kleur is.
We hebben hem ook gewoon zelf betaald of zo. Het is niet dat we dachten van kom, we geven onszelf even een kerstpakket of zo. Nee, geen idee. Okay.
Maar je hebt mij niet gevraagd.
Volgende keer bestel ik er eentje voor jou. En dan niet voor ons. En dan ben jij de enige die hem heeft. Is dat een deal?
Zoiets. Nee joh.
Hij is wel een beetje naar, Floor. Ik vind dat je daar best wel boos over mag zijn. Dat is niet leuk.
Het heeft toch helemaal geen zin, man. Ga weg.
Volgend jaar met kerst, Floor. Komt alles goed. Welkom bij Met Nerds om tafel. We praten vandaag met
Floris.
En?
Sander.
Mijn naam is Jurian Ubachs. En voordat ik naar onze gastnerd ga van vandaag, beginnen we even met een verdrietige mededeling. Want normaal gesproken hoort natuurlijk Randal op deze stoel te zitten. De stoel van de host. Had hij ook bij dit onderwerp, weet ik ook, zeer graag gedaan. Maar vorige week is Randals vader helaas overleden. En dan kun je je voorstellen dat je hoofd even niet staat naar leuk en gezellig doen in een podcast. Hopelijk komende weken dat Randal gewoon weer terugkeert. Maar voor nu namens ons allemaal hier heel erg veel sterkte, Randal. En uiteraard ook vrouw, kinderen en alle andere loved ones die nu met dit grote verlies te maken hebben. Want er zijn belangrijkere dingen dan podcasten. Dat mogen duidelijk zijn. Dat gezegd hebbende gaan wij toch door met podcasten. Want ja, anders hebben onze luisteraars ook zo verdomd weinig om naar te luisteren. En onze gastnerd van vandaag is Fouke Posma. En Fouke Posma, die kun je al een keer gehoord hebben. Even uit mijn hoofd. Seizoen 9, episode 17. En dat zegt dan helemaal niemand meer wat. Fouke, hoe lang geleden is dat ongeveer?
Jaartje. Ongeveer.
Een jaartje, zoiets, ja. Ja. Want Fouke heeft toen ook al verteld dat hij onderzoeker en trainer is voor Bellingcat. En dat hij een leger aan intelligence nerds traint. Misschien hebben wij dat erbij bedacht, dat zou kunnen. Fouke, jij doet natuurlijk heel veel met wat dan OSINT heet. En jij schept orde in de chaos van misinformatie. Dat doe je het uiteraard niet alleen. Er zijn natuurlijk meer mensen werkzaam bij Bellingcat. En ook bij andere instanties op internet die daarmee bezig zijn. Dat je hier zit is natuurlijk geen toeval. We hebben het er de afgelopen weken met Nerds op tafel vaker over gehad. Er is natuurlijk een oorlog gaande in Oekraïne. We hebben de IT-kant daarvan al meermaals behandeld. Hè. De malware die een rol speelt. De grenspost die werd platgelegd door god hoe heette dat ding. Weet jij dat nog, Sander? Die scraper, of wat dat ook was. Wiper. Was een wiper.
Wiper.
Ja. Nou goed, dat hebben we allemaal behandeld. Maar dit is natuurlijk ook een hele andere oorlog dan we ooit eerder gezien hebben op het gebied van informatie. Het is een oorlog met tanks en een oorlog met virussen, maar ook zeker een oorlog met het verspreiden van misinformatie. Dat is natuurlijk de reden dat wij jou hebben gevraagd om nog eens een keertje hier aan tafel te komen. Maar ik vind het wel even goed om voor de mensen die de vorige keer, jouw vorige aflevering niet hebben geluisterd, om even te beginnen bij het begin. Dus wat is jouw eigen achtergrond? Misschien even ook een stukje voordat je bij Bellingcat kwam werken. En daarna pakken we even door over wat Bellingcat ook alweer is en wat jullie doen.
Ja, goed. Allereerst fijn dat ik hier meer mag zijn. En ja, Bellingcat is opgericht in 2014. Begon ooit als een blog van Elliot Higgins, onze founder en nu directeur nog, die gewoon heel enthousiast dingen zat te factchecken in de Guardian, in een commentaar onder Guardian artikelen, basically. En informatie toe te voegen aan artikelen die destijds over de oorlog in Syrië werden gepost. Dat groeide uit tot een organisatie. Toen werd MH17 neergehaald. Toen liet hij zijn skills daarop los. En dat leidde tot heel wat naamsbekendheid. En zo is het verder en verder gegroeid. Ik zelf kwam bij Bellingcat in... wanneer was het? 2020, begin 2020. Toen de corona-pandemie eigenlijk uitbrak. En ik heb een achtergrond in conflictanalyse. Dus ik was al aardig bekend met het militaire domein. Keek al naar conflicten in een vorige baan. Op een gegeven moment schreef ik een artikel over hoe je militairen kon volgen met fitness apps. Dat heb ik gepost op Bellingcat, samen ook op de correspondent trouwens. En toen kwam er een baan, een plek vrij en vroegen ze mij basically. En zodoende, nu zit ik hier dit soort werk te doen en de hele dag naar Oekraïne te kijken. Ja.
Ja, want MH17 was natuurlijk ook, denk ik, hetgeen waar in ieder geval in Nederland de meeste mensen jullie van zullen kennen. De naam Bellingcat is natuurlijk in die tijd ook regelmatig in het nieuws geweest en dat soort dingen. Wil ik het eigenlijk ook nog heel graag over hebben, maar dat hebben we natuurlijk al eerder gedaan in Met Neus op Tafel. Ik zei het al, daar ging de vorige aflevering grotendeels ook over. Daar was ik niet bij, dus ik heb nog steeds heel veel triggers en heel veel vragen om nu nog te stellen. Maar dat gaan we niet doen, want ik denk dat het zinvol is om te gaan kijken naar de oorlog die gaande is in Oekraïne en wat dat allemaal met zich meebrengt. En wellicht hoe dat jouw rol bij Bellingcat ook nog heeft veranderd. Geen idee, ik noem maar wat. Laten we even naar het begin gaan, want het begin van een oorlog is in de geschiedenis altijd heel duidelijk. Hè, er gebeurt iets, een land is boos en dan zeg ik verklaar jou de oorlog. En dan vanaf dat moment hebben we oorlog en dan is alles ineens geoorlogd. Wanneer begon in jouw ogen deze oorlog?
Eigenlijk met natuurlijk de start van de annexatie van de Krim en Donbass, de regio's daar. Toen Amerikaanse inlichtingendiensten en ook Biden publiekelijk begon te zeggen van pas op, Poetin is dit van plan, Poetin gaat dit doen. Dat we op de beelden, op satellietbeelden inderdaad zagen van er verzamelen allemaal tanks en allemaal voertuigen, materieel bij de grens van Oekraïne. Toen begon het wel echt te komen. Op een gegeven moment komt ook de stroom desinformatie uit Rusland al op gang. Dus zoals je zei, een aanleiding om die oorlog te starten, die zochten ze ook en die hebben ze ook gefabriceerd eigenlijk in de vorm van zogenaamde terroristische aanslagen. Allemaal leugens over... sorry. Een voorbeeld daarvan is een auto die op een IED, op een bermbom zou zijn gereden. En daar hebben ze best wel veel moeite in gestoken. Dit is een dingetje wat we bij Bellingcat hebben onderzocht. Ze lieten eigenlijk gewoon een soort van... ja, een auto zien die zogenaamd op een bermbom was gereden. En er zaten ook echt lijken in die auto. Maar het waren kadavers. Mensen hebben heel goed gekeken. Experts erbij gehaald. Die kijken naar, oké, wat is nou de impact van een bermbom? Hè? Als een auto komt aanrijden, wat verwacht je dan? Hoe zo'n auto eruit ziet? Wat verwacht je wat de schade is aan een lichaam en aan een skelet? Nou, de schedels van deze mensen hadden gewoon hele nette snedes eigenlijk. Hele schone snedes. De impact... van die auto kwam totaal niet overeen met hoe je het van een bermbom zou verwachten. Dus kort samengevat, een weer nep poging om een reden te verzinnen. Te zeggen van kijk, Oekraïne voert terroristische aanvallen uit. We moeten wel naar binnen vallen om het gebied veilig te stellen.
Ja, ja.
Ja.
En die beelden komen dan bij jullie binnen. Hoe gaat dat? Want Rusland verspreidt die beelden in eerste instantie natuurlijk voor het eigen volk. Nou, die hebben natuurlijk niet de luxe dat daar een Bellingcat zit die dat voor het Russische volk kan analyseren. Maar jullie gaan op het moment dat die beelden verspreid worden op internet direct aan de slag en proberen dan zo snel mogelijk daar duidelijkheid in te scheppen. Is dat een beetje dan, vat ik zo de missie goed samen?
Ja, het ligt er een beetje afhankelijk van hoe zwaar de leugen is en wat de implicaties van zouden zijn. Dus dit bijvoorbeeld, hier is echt veel moeite in gegaan en hier wordt een oorlog mee recht gepraat als het ware. Dus daar gaan we echt naar kijken. Het is wel interessant om te zien hoe het verloop van Bellingcat is inderdaad van heel erg misinformatie veel meer naar een soort van diepere vorm van onderzoek gegaan. Het is lang niet meer zo dat wij een soort van fact-check organisatie zijn die elke keer als er een leugen online komt, wij erachteraan gaan en die proberen te ontmaskeren. Steeds vaker kijken we naar, oké, wat speelt er af waar we niks over horen? Wat voor geheime dingen die ze echt verborgen willen houden, kunnen wij achterhalen aan de hand van open brononderzoek in plaats van echt elke bal aan te rennen die zij eruit gooien. Want Rusland gooit echt om de haverklap leugens eruit. Dat zou je niet verbazen. Oekraïne gebeurt het trouwens ook.
Ja, ik wil sowieso nog even naar over die voorbeelden ook. Ik weet dat bijvoorbeeld via jullie Twitterkanaal posts gedeeld zijn van, wat waren het? Aanval met hittebommen of was er, hoe heet het? Daar is een naam voor, maar die ben ik even kwijt. Een soort van overzicht.
Met dat witte fosfor?
Nee, het was niet letterlijk fosfor. Nou, in ieder geval komen zo even op terug, want je schetst net het beginpunt en inderdaad de false flags die dan Rusland aan het planten is. Nou, op een gegeven moment barst het letterlijk natuurlijk los. Hè. We zien de beelden van bombardementen, we zien straaljagers, de Ghost of Kiev en noemen alle cowboy verhalen uit zo'n oorlog maar. Hoe ontwikkelt zich op dat moment de flow van data die jullie op dat moment binnenkrijgen en wat doe je daar op dat moment mee? Want je krijgt natuurlijk op dat moment ineens significant veel meer dingen die je wil checken. Nou, je zei het zelf al, we kunnen niet achter elke bal aanlopen. Dus hoe verandert eigenlijk het gameplan van Bellingcat op het moment dat zo'n oorlog totaal losbarst?
Ja, dus we kijken heel erg naar wat zit er al in het narratief? En zijn er dingen die we over het hoofd zien? Of zijn er dingen die we met z'n allen soort van accepteren als waar, maar die eigenlijk onjuist proberen blijken te zijn. Dat is één deel. En het tweede wat we hier heel erg doen, wat we ook al met Syrië deden, wat we ook al met de oorlog in Jemen deden, is kijken naar oorlogsmisdaden. En het wrange is, de oorlog is al uitgebroken. Je kan moeilijk nog met een artikel of een goede publicatie zeggen van pas op, het is een leugen, trap er niet in. inmiddels is het meer kijken van oké, wat als de oorlog voorbij is, kunnen we dan mensen verantwoordelijk houden voor wat er gebeurd is, en ondertussen ook een beetje, hè, als mensen inderdaad dingen voor lief aannemen die we voorbij zien komen en die hebben hele grote impact, bijvoorbeeld van, ik weet niet of dat vandaag of gisteren was, de tijd begint een beetje door elkaar heen te lopen bij mij, maar beelden van Oekraïense soldaten die Russische gevangenen door de benen schieten. Nou, dat impliceert heel veel. Dat zegt wat over de Oekraïners, wat we tot nu toe niet heel erg hebben gezien. Namelijk dat zij ook oorlogsmisdaden plegen. En het zou heel schadelijk zijn voor het moraal, voor alle politieke steun die waar Oekraïne op kan rekenen op dit moment. Hè. Morgen gaat... of ik weet niet of dat morgen is, maar Rutte gaat in ieder geval met Zelensky binnenkort spreken, heb ik begrepen, of via een Zoom in de Tweede Kamer. Weet je, als het dan duidelijk is dat er oorlogsmisdaden plaatsvinden, dan moet hij daar natuurlijk ook wat van gaan zeggen. Dus er zitten allemaal haken en ogen aan. Dus dat is dan zo'n geval waar wij dan echt naar kijken van, oké, wat kunnen we hiervan checken? Is dit waar? Of is het niet waar? En het lijkt waar te zijn tot nu toe.
Dat verhaal van die krijgsgevangenen die door hun benen worden geschoten.
Ja, als in de mensen die dat doen, die spreken met een Oekraïns accent. Ze zijn in een gebied waar Oekraïners inderdaad hebben terugveroverd op een locatie. Het lijkt er wel op. Oorlogsmisdaad en ook kijken naar wat de Russen voor dingen wel of niet doen. Kijk, natuurlijk wordt er gevochten en er komen mensen bij om en dat is tragisch. Maar het is een verschil of je opzettelijk een ziekenhuis aan het bombarderen bent. Of opzettelijk op vluchtelingen aan het schieten bent. Of een kinderdagverblijf of een school kapot bombardeert.
Heb jij een vraag, Sander?
Ja, nee, ik wil nog wel even terug ook naar dat begin. Hè? Want je schetst het nu inderdaad. Maar ik ben wel benieuwd hoe dat vanuit jou ook dan gaat. Ik bedoel, je ziet op een gegeven moment op het nieuws, je ziet dan een beetje aankomen dat er inderdaad troepen verzamelen. Maar er moet ook een moment zijn waarop je dan als Bellingcat, ja, ik probeer me dat dan voor te stellen. Hoe gaat dat dan? Gaan jullie met z'n allen in meetings, in een slechte grap in een war room, gaan jullie dan met z'n allen besluiten wie wat gaat doen? Of hoe gaat zoiets? Hoe ga je opschalen? Hoe gaat het? Hoe bereid je je voor op zo'n massale operatie als een oorlog checken eigenlijk?
Ik moet eerlijk zeggen, de eerste week of zo was echt alle energie uit mij geslagen. Omdat ik zoiets heb van, Oekraïne, ook Oost-Oekraïne had ik al eerder aangewerkt. Je probeert al die leugens te doorprikken om zoiets tegen te houden. En op het moment dat dan die oorlog uitbreekt, weet je gewoon van, zoiets gebeurt niet voor een week of een maand. Dit gaat waarschijnlijk jaren duren. Kan heel goed. Een conflict dat doorettert. Er gaan heel veel burgers pijn lijden. En jouw werk wordt, de toon wordt gezet. Weet je wel. Dit gaat jouw werk worden. Ik was even uit het veld geslagen. En daarna krijg je dan de motivatie van, oké, we gaan ze verantwoordelijk houden. We gaan kijken wat we kunnen doen. We gaan ons best doen om informatie te leveren. Om dingen te checken. En zorgen dat A, we een zo goed mogelijk overzicht hebben, en B, hopelijk achteraf mensen verantwoordelijk gehouden kunnen worden. Hoe dat gaat is verrassend genoeg best wel gestructureerd. Wij bij Bellingcat. Sorry?
Hoezo verrassend genoeg? Dat is toch jullie zijn professionele onderneming. Dan hoop ik dat het heel gestructureerd wordt.
Ja, maar toch, het is een oorlog wat uitbreekt. En ik vind het toch, het is een gebeurtenis van epische proporties. Soort van,
ja,
waar begin je, weet je wel? Maar door...
Ja, oké, okay, dus je... Oké, okay, sorry.
Ja, mijn door al het werk wat we hebben... Ja, nee, maar... kijk, door het werk wat we hebben gedaan in Syrië en Jemen, hebben we connecties met allemaal mensen die al eerder gewerkt hebben op oorlogsmisdaden. Bijvoorbeeld die bekend zijn met hoe de VN hier naar kijkt, hoe het internationaal strafhof hier naar kijkt. Juristen, mensen die van één foto precies kunnen zien of je met een clustermunitie of een raket of een artillerie shell te maken hebt. Dus we hebben al die connecties. We hebben een soort van het protocol wat we volgen als het ware om grote hoeveelheden data door te spitten, te analyseren en het te onderscheiden van waar gaan we op focussen en wat bewaren we, maar is nu niet prioriteit, zeg maar. Dus die structuur, omdat we al naar die vorige oorlog hebben gekeken, stond die er al en zo kon het goed opvangen. Ja.
En dan doe je stand-ups of zo iedere dag of...
We werken ook gewoon in Slack en we hebben channels voor mensen die hier aan willen werken.
Hoe werkt dat? Want je zegt mensen die hier aan willen werken. Ik weet ook niet hoe Bellingcat werkt, ik weet een beetje hoe een redactie werkt. En bijvoorbeeld bij NOS, als er hele grote dingen gebeuren, dan maakt het niet echt uit wat voor deelredactie jij normaal hebt. Als het groot en belangrijk genoeg is, dan word je gewoon naar de X of Y speciale redactie getrokken om mee te werken. Is dat bij jullie dan wat vrijblijvender?
Ja. Dus we zijn een stichting. Dus we krijgen fondsen voor bepaalde dingen. Dat kan gewoon ons werk zijn zoals we het willen inrichten. Er zijn ook mensen die of organisaties doneren specifiek geld voor een bepaald doel. Voor Oekraïne is er geld opgehaald. En dan wordt er gezegd, oké, we kunnen zoveel manuren hieraan besteden met dit geld. Wie van jullie wil er? Niemand wordt verplicht om naar oorlogsmisdaden te kijken, want het zijn echt gruwelijke beelden. Je moet gewoon weg kunnen stappen als je wil. Het niet doen als je wil. Er zijn mensen die steken hun hand op en die zeggen, bijvoorbeeld ik zeg van, ik wil hier de helft van mijn tijd of 80% van mijn tijd hieraan besteden om hieraan te werken. Dus het is
vind ik wel leuk om even, voor leuke, niet goede woord, vind ik interessant om even bij stil te staan, voordat we weer zo meteen op het echte, het uitzoekwerk terugkomen. Ja, want je zegt het al, hè? Niet iedereen vindt het leuk om geconfronteerd te worden met beelden van oorlogsmisdaden. Nou ja, ik weet bijvoorbeeld van de NOS-redactie dat zij daar ook wel dingen voorbij zien komen. Waarvan ze zoiets hebben van dit kan no way in het journaal. En ja, die moeten het dan dus wel al zelf gezien hebben. Hoe is dat voor jou? Kun jij daar goed tegen? Heb je daar enige bedenkingen bij?
Dus ik kan er op zich goed tegen. Ik heb er allemaal trucs voor. Ik hou gewoon letterlijk een scherm voor mijn beeld. Een hand voor mijn beeldscherm als ik het niet wil zien. Ik ga naar. Ik zet mijn beeld op gray mode. Dus ik heb wel mijn maniertjes voor. We hebben ook
Je zet je beeld op gray mode. Dus je haalt de kleur eruit.
Ja, als ik weet ongeveer wat ik kan verwachten, dan switch ik naar gray mode. Ja, als het te erg wordt. Ja,
ik wist niet dat kon, maar dat vind ik wel echt wel een goede tip.
Ja.
Want de achterliggende gedachte is dan ja, dehumanize je het een beetje of zo. Dan lijkt het minder echt.
Ja, je distancieert.
Aan filmisch misschien wel.
Ja, precies. Nee, dat. Cool. En audio sowieso uit. We hebben een trauma-specialist die ons helpt hierbij.
Netjes.
Ja, dus en we letten goed op elkaar. Wat ik zei, je mag altijd weglopen, direct stoppen met je werk en er wordt geen vraag gesteld. Ik leer ook dingen. Dus ik heb bijvoorbeeld één. Ik dacht van, oké, je moet het ook licht voor jezelf maken. Dus tips die je krijgt zijn bijvoorbeeld van, zorg dat je naar buiten kan kijken, dat je bij het daglicht zit. Dat je groen om je heen hebt planten. Dat je voor jezelf ook, dat je wegloopt en je ook leuke dingen doet door de dags. En een van die dingen die ik had was, ik heb een Spotify playlist aanstaan met leuke nummers. Maar nu heb ik dus één nummer wat speelde terwijl ik echt iets afgrijzelijk zag.
Dat imprint dan een beetje.
Ja, en nu is de associatie, nu ik dat nummer hoor, denk ik daaraan. En dat is ruk.
dus, ja, dat geloof ik.
Ja. Maar doorgaans, bloed kan ik wel tegen. Het zijn soms de dingen die ik moeilijk kan begrijpen. Dus soldaten die kapotgeschoten zijn, dat tragisch, maar het hoort erbij of zo. Van er wordt op je geschoten. Misschien heb je die beelden ook gezien, want dit wordt echt op Twitter ook continu gedeeld. Maar die auto die op een gegeven moment niet te hard komt aanrijden en die wordt door een BMP, wordt finaal
kapotgeschoten.
Oude echtpaar erin schijnbaar.
Een oud echtpaar, ja. En dan denk je van, ja, why? En de camera doet daar ook niet moeilijk, of de beelden die...
Nee, ze lopen echt de rondjes omheen inderdaad allemaal goed vast te leggen. Ja. Dat is het, maar dat is natuurlijk ook weer... Oké, dit zijn dan legit beelden, dus daar hoef je dan niet zoveel aan te doen. Maar het is redelijk duidelijk wat daar gebeurt. Maar het is natuurlijk wel een belangrijk stuk data in die informatieoorlog. Want ja, hoe hard en naar die gebeurtenis ook is, er staat daar op dat moment iemand die zich te degen realiseert dat die beelden zo snel mogelijk naar de rest van de wereld toegestuurd moeten worden. Want ja, het is heel, heel belangrijk bij de beeldvorming natuurlijk.
Ja, en daarvoor zijn we dat soort mensen heel erg dankbaar. Ja, de mensen en...
Ja, ja. Want dat is wel, je zegt iets. Dit is natuurlijk iets waar we, hè, ook in Nederland, als er iets gebeurt, zie je altijd mensen meteen met cameraatjes staan. En daar kun je natuurlijk een andere mening over hebben. Je kunt ook zeggen van, joh, er zit daar een echtpaar dat net kapotgeschoten is door een Russische tank. Donder even op met je camera en gun die mensen hun waardigheid in dood. En ik begrijp, zeker als journalist zijnde, heel goed wat je zegt hoor, dat het heel belangrijk is dat die beelden gemaakt worden. Maar kun je iets met die andere kant van het verhaal?
Ik zie daar geen... Nou, laten we bijvoorbeeld Peter de Vries. Hè, toevallig de laatste keer dat ik de podcast bij jullie deed. Letterlijk toen we die opnamen, werd hij volgens mij neergeschoten. Want we hadden het in de pauze daarover. En...
Ja, dat klopt. Dat was echt nare shit.
Ja, en die beelden gingen, maar die worden dan rondgestuurd op WhatsApp. Dat vind ik kwalijk. Idealiter zet je dit wel openbaar, maar op een of andere manier met een soort van waarschuwing vooraf. Of weet je wel, een barrière waarmee je zegt, pas op, dit zijn beelden van. Maar dat die dingen op zich gedeeld worden, dat vanuit mijn perspectief... is dat gewoon heel nuttig. Van je toont aan wat er gebeurt. En dat lijkt mij veel belangrijker dan ik snap je vraag. Maar ik persoonlijk zou ik van mezelf denken, als ik straks op straat word kapotgeschoten, dan hoop ik dat iemand dat helemaal vastlegt van begin tot eind. Maar dat is het, omdat ik na zit te denken over, kijk wat hier gebeurd is en wie is de dader en kan je hier iets mee? En niet zozeer van, nu even afstand en privacy, please.
Trouwens, even een hele korte side note. Door dat verhaal over Peter R. de Vries te vertellen van, ja, volgens mij zat ik toen in de studio. Toen dacht ik ineens, hey, wacht even.
Jij was daarbij.
Terwijl ik net zit te vertellen dat ik er niet bij was vorige keer, maar ik was er wel bij vorige keer. Zo, dat is goed blijven hangen bij mij. Ik weet ook nog dat ik geen tip had en dat ik toen een random boek daar uit de kast heb gepakt. Er lag een boek op tafel en die heb ik toen getipt zonder ooit te weten wat voor boek dat was. Maar dat even helemaal er terzijde.
Ik
schoof ineens net binnen van, ja wacht, daar was ik dus wel bij, want ik was ook in de studio toen Peter R. de Vries gebeurde. Ja, dat gezegd, even terug naar het werk zelf. Want je zegt het al, er komt heel veel binnen. Jullie selecteren op basis van impact, op basis van hoe beïnvloedt het narratief wat je wel en niet gaat uitzoeken. Zou je ons even mee kunnen nemen op hoe zo'n weg eruit ziet naar richting uw conclusie van dit is echt of dit is niet echt? Of wellicht zijn er meer smaken conclusies te bedenken?
Ja. Tuurlijk. Op het moment is het hoe de beelden naar ons toe komen. We zijn het sowieso extreem online. En als iets vaak genoeg retweet wordt en we volgen de juiste bronnen en de juiste kanalen, dan komen we het wel tegen. Wat we nu hebben gedaan is, we hebben een vrijwilligersproject lopen. En er zitten heel veel mensen die Russisch spreken, Oekraïens spreken en Oekraïners zelf. Ook andere nationaliteiten. Ja, zeker. En die zijn dedicated om vast te leggen wat er gebeurt. Die kennen de buurt, die spreken de taal. Die kennen vaak de straten zelfs. En die helpen ons het juiste materiaal te vissen uit die vijver. En dat gooien ze allemaal in een sheet. Daarnaast kijken we zelf ook om te voorkomen dat we niet alleen een soort van met een Oekraïense laag beelden krijgen, maar ook als er iets fout gaat door de Oekraïners, dat we dat ook tegenkomen. Die kijken uit zichzelf eerst waar dat mogelijk plaats zou hebben gevonden. En die geven dan of een plaatsnaam of coördinaten daarvan. Dan gaan wij bij Bellingcat met de mensen die een stuk of 6 man, waaronder ik, dat controleren en soort van red teamen. Dus te kijken, kan ik dit ontkrachten? Zijn het niet beelden die herhaald zijn? Is het niet toch ergens een andere plek, maar lijkt het heel erg op dit plekje? En dan kijken we ook naar, was misschien de aanval legitiem? Of is hier echt een burgerdoel aangevallen? Want wat we kijken echt naar oorlogsmisdaden natuurlijk, dus we moeten echt kijken, wat werd er aangevallen? En was het terecht of kan er een aanleiding voor zijn geweest? Hè, als er een raket lanceren naast een school staat, dan roept het allemaal vragen op. Als het alleen een schooltje was en er was niks anders in de buurt, dan kan je wel sneller zeggen dat het neigt naar een oorlogsmisdaad. Dus zodoende. En als we het hebben gecheckt, dan komt het op onze ukraine.bellingcat.com kaart. Even kijken, volgens mij hebben we nu iets van tegen de 300 gevallen waarbij we redelijk, waar we dus zeker weten dat die beelden echt zijn. En op een plek hebben kunnen aanwijzen op Oekraïne waar burgers het doelwit waren of civiele doelen het doelwit waren.
Dat is sowieso te veel.
Sowieso te veel en sowieso waarschijnlijk niet de helft. Want we hebben maar net de plekken waar beelden van zijn gemaakt en die tot ons zijn gekomen. Maar er gebeurt natuurlijk veel meer. Dus je
echt
kunt
mooi gemaakt trouwens, die oogst. Ik heb hem even snel voor me gepakt, die overzichtkaart. Echt, ik kan er precies inderdaad zien hoeveel meldingen en waar vandaan. En wel netjes gedaan.
Ja.
Cool.
Ja, en we blurren dus inderdaad beelden als er te schokkende dingen op staan. Zodat je niet zomaar weer die traumatische dingen tegenkomt.
Ja. En ja, ik zit even te denken wat nu een logische vervolgvraag is. Maar misschien is het wel leuk om... of leuk. Ik blijf steeds leuk. Het is
lastig,
niets, ja. Niets in dit hele verhaal is leuk. Maar ja, misschien een aantal in het oog springende voorbeelden van dingen die dan bleken te kloppen. Of juist dingen die niet bleken te kloppen. Wat ja, hoeft niet per se het nieuws gehaald te hebben natuurlijk. Maar wat jou het meest is bijgebleven van de afgelopen periode. Wat je hebt onderzocht.
Ja, dus... ja, het meeste is gewoon waar we al was. Het is niet zozeer dat we heel erg veel dingen aan het ontkrachten zijn. Of het is meer dat we nu aan het bevestigen zijn. Het zeker maken wat mensen al vermoeden. Dus dat is een beetje een ander spel. De desinformatiekant op dit moment is niet super interessant. En de reden daarvoor is dat er gewoon gigantisch veel informatie de eten wordt ingepompt door alle partijen. Dus ook Oekraïne zegt allemaal dingen die soms niet kloppen. Rusland zegt allemaal dingen die niet kloppen. En het enige waar je meer mee bezig zijn is, oké, maar what about the civilians? Kunnen wij nu dat vastleggen? Want dat doet er nu op dit moment het meest toe. Voor Bellingcat, wat wij nu als prioriteit hebben, is uiteindelijk mensen verantwoordelijk proberen te houden. En dat gaat echt tot aan het strafhof hopelijk aan toe. Dus dat betekent dat we alle beeldmateriaal op zo'n manier moeten vastleggen dat het ooit in een rechtbank gebruikt kan worden. En dat is iets heel anders dan een journalistieke tak van sport. Dus daar komt echt heel veel bij kijken. Ik neem bijvoorbeeld, hè, als je een aanval ziet op, laten we zeggen dat theater in Mariupol. Gigantisch theatergebouw staat vrijwel los van alle omringende gebouwen. En op de vloer, op de grond om het gebouw heen hebben ze geschreven, kinderen in het Oekraïens. Zodat dat iedereen die er overheen vliegt het hopelijk ziet dat daar vluchtelingen in zitten. Nou, dat wordt gebombardeerd. Dat zou je denken, dat is een oorlogsmisdaad. Maar om dat in een rechtbank te bewijzen, moet je veel meer checken. Bijvoorbeeld, moet je gaan kijken, is het mogelijk dat er ergens op het internet beelden zweven waarin mogelijk Oekraïense soldaten in dat theater zitten? Of dat het als wapenopslag wordt gebruikt? Of dat ze vanuit daar schieten, terwijl er vluchtelingen zijn? Dus dat wordt een heel veel meer uitgebreid onderzoek. En je moet ook elke stap gaan vastleggen, want als jij dit als bewijsmateriaal aanlevert in een rechtbank, een filmpje van het internet, dan gaat de rechter vragen, ja oké, hoe kwam je daaraan, weet je wel? En hoe weten we dat dit filmpje echt is en niet gediepfaked of gedokterd of door een of andere acteur in elkaar geflanst? You name it.
Ja, Sander, ga maar.
Is er dan ook nu al in dit stadium iemand betrokken vanuit het strafhof in Den Haag die meekijkt met jullie, die jullie begeleidt daarin, die meedenkt daarin? Of hebben jullie zelf die experts in dienst?
Dus,
of dienst, het is een stichting, maar goed.
Ja, wij zijn een stichting. Officieel is het zo dat al die rechtbanken doen hun eigen onderzoek. De VN doet hun eigen onderzoek, de ICC doet hun eigen onderzoek. Ook dit is vergelijkbaar met MH17, waarin Nederland en Australië en via Joint Investigations Team, die deden allemaal hun eigen onderzoek. Waar Bellingcat bij kan helpen, is door ons eigen onderzoek te doen en te laten zien en zeggen van kijk, je kan hier naar kijken, je kan deze bewijsmateriaal daar vinden, je kan het op zo'n manier bekijken, analyseren. Doe ermee wat jullie willen. En we delen het ook aan iedereen uit natuurlijk, omdat het allemaal open bron is. En het staat allemaal op de website. Dan is het aan het ICC om daar naar te kijken en hun eigen onderzoek te doen. En het wel of niet mee te nemen.
Ik vind het wel even goed, omdat we halen nu inderdaad Den Haag, het strafhof aan. Jij plaatst al een aantal keer de kanttekening. Bijvoorbeeld waren er op beelden misschien militairen te zien. Dat noopt mij om de vraag te stellen, wat kwalificeert als een oorlogsmisdaad? Want je zegt steeds, wij hebben ons als doel gesteld om de oorlogsmisdaden vast te leggen, zodat daar later iets mee gedaan kan worden. Discussie, maar ik had laatst een discussie, of een side note, maar ik had laatst een discussie met iemand over Nagasaki en Hiroshima. En het ging over oorlogsmisdaden. Toen maakte ik de hele flauwe punt dat geen oorlogsmisdaden waren, omdat het gebruik van nucleaire wapens pas bij de, even uit mijn hoofd, vierde conventie van Genève in 1946 werden toegevoegd. En dus pas vanaf dat moment officieel oorlogsmisdaden waren. Natuurlijk heel flauw, want een nucleaire bom is natuurlijk nooit goed en het honderdduizenden burgerslachtoffers.
Ja.
Maar even misschien goed om dat even af te kaderen, wat voor jullie en wellicht ook voor het strafhof geldt als een oorlogsmisdaad.
Ja, dus dat is inderdaad iets waar heel veel experts zich waarschijnlijk jarenlang over gaan buigen. Maar het meest duidelijke is, nou, in jouw geval proportionaliteit. Dus je gaat niet een atoombom gebruiken om één soldaat bij wijze van spreken om te leggen. Maar ook gewoon het raken van burgers of het opzettelijk schieten op burgers of krijgsgevangenen zoals we door Oekraïne zagen of vluchtelingen. Dat zijn allemaal dingen waarvan je vooraf kan zeggen dit neigt naar een oorlogsmisdaad. En het zal nooit aan mij zijn om te zeggen dit is officieel een oorlogsmisdaad. Het is alleen aan ons bij Bellingcat te zeggen van we hebben deze foto's en beelden bekeken. Dit lijkt heel erg op een oorlogsmisdaad. ICC of welk strafhof dan ook, kijk ernaar, doe ermee wat je wil. Maar volgens ons kan je hier wel wat mee, als het ware. En inderdaad, wat je zei, hoe je dat vooraf bepaalt, is heel erg kijken naar, oké, is dit proportioneel? Bijvoorbeeld witte fosforus, termietwapens, die TOS-1A, die raketlanceerinstallatie die thermobarische bommen laat vallen, afschiet ja. Eigenlijk. Die alle zuurstof in principe weg dreigt te trekken en zoveel verbrandt dat hem je niet doelmatig ermee kan zijn. Dat als je die op een stadsdeel afschiet, dan ga je sowieso burgers raken. Dat zijn allemaal dingen waar je dan naar gaat kijken.
Ja, want ik zie inderdaad, je noemt het voorbeeld. Is dat Nick Waters of Nick Waters? Ik weet niet of het een Nederlander is of niet.
Nick Waters in Engels.
Ja, precies. Ja. Nick Waters. Die heeft inderdaad een aantal tweets geplaatst. Waarin hij aangeeft dat jullie met Bellingcat inmiddels 3 verschillende voorbeelden hebben gevonden. Waarbij Rusland incendiary weapons heeft gebruikt in Oekraïne. Met daarbij inderdaad ook de impact area en dan in een soort van driehoekvorm. De area die dan te maken heeft gekregen met de gevolgen van die de fosfor of wat het dan ook mag zijn die daar dan nog verder het gebied over. Is de inzet van dat wapen standaard dan een oorlogsmisdaad?
Ja, dat is dus ook een beetje de vraag of je daar militair nut mee kan beargumenteren. Dat je zegt ja, het kon niet anders. Het kan ook zijn dat er wel een verdrag ligt om dit te verbieden. Maar Rusland niet een signatory van dat verdrag is, dus zich niet aan hoeft te houden. Dit kan allemaal best wel ingewikkeld zijn.
Ja.
En nogmaals, ik ben hier ook niet per se een expert. We hebben allemaal experts die ons hierbij gaan helpen, maar wij doen eerst het vooraf soort van selecteren van wat wel en wat heeft meer kans om in een rechtbank te verschijnen, zeg maar.
Ja, en dan is inderdaad een detail wat je net eigenlijk terloops noemde over dat theater in Mariupol. Als daar een bataljon soldaten uit Oekraïne had rondgelopen op enig moment en daar zijn beelden van, dan zou je dus een soort van, hoe zeg je dat? Een soort van rechtvaardiging vanuit het Russische leger kunnen hebben van oké, dan is er dus een legit reden te bedenken waarom ze dat wilden bombarderen. Omdat ze wellicht dachten dat daar een Oekraïns bataljon zat.
Bijvoorbeeld, ja. En dan, je hebt ook allemaal vragen over hoe weten we zeker dat het überhaupt een Russisch toestel was. Of een Russisch artillerie wat dit gebouw heeft beschoten. Ja.
Speelt dat ook een rol in deze oorlog? Dat is inderdaad, de 9-11 is natuurlijk een beroemd voorbeeld van, van heeft Amerika het zelf gedaan om een oorlog, een false flag plant om een oorlog te starten. Maar speelt dat ook een rol in deze oorlog?
Met Rusland altijd. Die zal altijd zeggen van, nee, maar het waren jullie zelf. Of het waren, ja, MH17 was zogenaamd, MH17 hebben ze heel veel leugens over verspreid. Eén daarvan was, Oekraïne heeft zelf met een vliegtuig dat vliegtuig neergeschoten. In Syrië was het de chemische aanval van Assad, die heeft niet plaatsgevonden. En nu al in Rusland, ik zit dus als onderdeel van het onderzoek zit ik heel erg te kijken naar overlijdensberichten van Russische soldaten. En dan krijg je heel erg, je komt heel erg in die propagandamachine terecht over oké, wat vertellen ze nou over hoe rechtvaardig is de dood van hun buren, kinderen. Dorpsgenoten. En Stefas is het verhaal van De Oekraïners zijn monsters. Ze bombarderen hun eigen volk. Ze hebben echt geen genade. En wij zijn er puur om de nazi's daar weg te drijven. En onze broer, zoon, collega is gestorven als een held. En we moeten hem vieren. Dus nu al is het narratief. Nee, dit doen Oekraïnse troepen het zelf. En oké, zeg dat maar eens in een rechtbank. En dan is dan de vraag, oké, hoe bewijs je het tegendeel? En dan kan je zeggen van oké, nou, misschien kunnen we de richting achterhalen van waar die munitie vandaan kwam. Misschien kunnen we kijken naar de scherven van munitie en zien we, nou, het is een Russische munitie. Maar dan wordt de vraag, oké, maar kan het niet zo zijn dat na de val van de Sovjet-Unie er Russische munities achter zijn gebleven in Oekraïne, die daarvoor dan weer hier zijn gebruikt, weet je wel? Dus het wordt echt een soort van multilayered ding wat je helemaal moet gaan doorspitten. Voordat je één zo'n geval echt helemaal goed vast hebt gelegd.
En we zien nu ook wel vrij veel, in mijn Twitter feed, zie ik vrij veel berichten dat Oekraïners de wapens overnemen of Russen gevangen nemen en daarbij ook tanks en ander materieel overnemen. Dat maakt dus het misschien ook wel heel moeilijk.
Die dat allemaal al die dingen meenemen.
Nee, er was wel een foto van echt een hele bataljon aan wagens en spul wat letterlijk bij één boer op zijn terrein stond. Dat vond ik super grappig. Maar los daarvan. Maar er is natuurlijk een kans dat er een paar mensen zijn die zo'n tank gaan besturen en ermee gaan rijden. Ja. Maar dan is het een Russische tank die een Rus beschiet. En ja, hoe dan?
Ja, nee, dat is zeker de vraag. Ik mag hopen dat als ze zo'n tank in hebben genomen en weer in gaan zetten, dat ze wel de grote Z er vanaf hebben
Dat ze die gepoetst. Z er even afhalen, ja.
Dat iedereen kan zien, deze tank hoort nu bij ons, inderdaad. maar dat soort dingen, ja, daarvoor moet je op gaan letten, inderdaad. Dat er niet wapens zijn gejat of ingezet door iemand anders waarvan je het niet verwacht. Ja.
Ja, want inderdaad, ik bedoel even een duister hersenspinseltje. Stel, je hebt inderdaad zo'n tank met een Z. Nou, die dingen die rijden in de buurt van Kiev. Stel je komt in de buurt van de Amerikaanse ambassade en je schiet als Oekraïner zijnde met jouw tank, met die Z erop, duidelijk zichtbaar als Russische tank, dat zijn gewoon bepaalde modellen, herken hem allemaal, en je schiet op de Amerikaanse ambassade. Gewoon omdat jij als Oekraïner denkt van, hé, wacht eens, dat zou best nog wel eens heel handig kunnen zijn om Amerika boos te maken op Rusland. Dat zijn natuurlijk wel gevaren waar je op dat moment dan ook rekening mee moet houden.
Zeker, ja, ja.
Jij belt dan wel even Biden, dat hij dan even nadenkt, toch?
Ja, zij zijn gelukkig heel erg op de hoogte van de niveau van Amerikaanse inlichtingen in Oekraïne en wat ze allemaal weten.
Bizar, hè?
Ja, is bizar. Ja,
ja, je begon het verhaal hierover, daar zijn we snel voorbij gegaan. Maar jij zei inderdaad, Biden kwam inderdaad met intel dat X of Y aan de hand zou zijn rond de grens. Toen is iedereen gaan kijken en toen bleek het waar te zijn. Hoe kan het dat zij, hoe dan, is eigenlijk een beetje mijn vraag.
Oké, ik denk dat er al materieel verzamelde bij de Oekraïnse grens. En dat Biden degene was die echt zei van hij gaat het echt doen. Het is niet alleen een dreiging. Ja,
het waren er zoveel alleen dat het bijna niet meer kon dat het ging gebeuren.
Ja, ja en ja. Kijk, omdat ze zeggen moet je wel heel erg zeker zijn van je zaak. Want voor hetzelfde geld had Poetin alleen tanks bij de grens gezet om een beetje druk uit te oefenen en te drijven.
Militaire oefening.
Bijvoorbeeld.
Ja, maar op een gegeven moment was er toch geteld dat er al meer dan 100.000 man aan die grens stonden. Op een gegeven moment kan je het dan geen oefening meer noemen, zullen we maar zeggen.
Maar heeft Amerika niet veel meer intel gehad dan alleen die beelden? We zien de tiende zeker van wat zij weten.
Absoluut. Ja, ja, nee, daar kan je wel van uitgaan, ja.
Ik had uitgerekend dat er op een gegeven moment elke 8 meter of zo een van de troepen van de Russen kon staan over die hele grens. Ja, dat is best wel serieus hoor.
Kun je een goede omsingeling doen, ja.
Ja.
Zijn er een aantal dingen waar ik nog over wil praten met je, Fouke? Mm-hmm. Een van de dingen, om dat even af te sluiten, het deel Rusland. Er worden heel veel leugens verspreid. Je zegt net al, jullie houden de obituaries van overleden soldaten in de gaten. Hebben jullie enig zicht op hoe al dit in Rusland valt? Ik hoop van binnen dat steeds meer Russen denken, dit kan niet waar zijn, dit is bullshit, het gaat nergens over. Ja. Hebben jullie daar iets van data over?
Dus hoogstens anekdotisch van wat wij zien natuurlijk. Omdat je, we kunnen niet op zo'n grote schaal polsen. Nee,
kan niet een bolletje openen inderdaad op VK.
Ja, er zijn wel publieke opiniepolsen en ook betrouwbare volgens onderzoek, althans in Rusland. Dus onafhankelijk. En die laten zien dat de steun voor Poetin is toegenomen. En dat zie je altijd na oorlogstijd, in de oorlogstijd. Dus een soort van rally around the flag effect. Ik denk dat de echte impact gaan we pas later zien. Nu de dodenaantallen oplopen. Nu mensen zich gaan afvragen van oké, hoe lang duurt het nog? Hè? En de economische impact die gaat misschien harder aankopen na verloop van tijd. Dus het verbaast me niet dat in het begin die steun voor Poetin nog hoog is. Het tempo waarmee Rusland soldaten lijkt te verliezen is echt gigantisch. Dus,
waar moet ik aan denken dan?
Nou, volgens Oekraïne stond de teller, volgens mij is het alweer een week geleden, op 15.000. Nou, dat kan je echt wel met een korreltje zout nemen. Volgens Amerikaanse inlichtingen tegen de 10.000. En volgens een Russische krant, een pro-Russisch blad, dat toevallig of per ongeluk de echte cijfers waarschijnlijk heeft gepubliceerd. En het toen heel snel heeft veranderd. Zat het ook tegen de 10.000 aan. Ik heb in een dagje zoeken naar obituaries, dus de overlijdensberichten van soldaten, heb ik er 500 gevonden, 500 unieke. En dus ik denk wel echt dat je makkelijk naar de 10.000 komt, ook als je kijkt naar het aantal materieel wat ze al hebben verloren. Het is gewoon enorm. En wat je nu ziet, is dat ze Kiev, moeten we zeggen in het Oekraïens, dat ze zich daar gaan ingraven en niet meer zozeer dat willen veroveren. En nu hun focus naar het oosten verschuift, naar Mariupol. En dat ze daar als het ware hun doelstelling hebben verlaagd. Want eerst dreigden ze nog met heel Oekraïne in te nemen. En nu is het meer van, oké, we houden ons bij Donetsk en Luhansk.
Nou, laten we hopen dat inderdaad die support daar afneemt. Wat ik verder wel interessant vind, wat Bellingcat, nou, we hadden het er net over, we kennen die natuurlijk van MH17, van diverse andere dingen, ontstaan ooit vanuit de Syrië. Was dat een oorlog of een burgeroorlog? Of, nou, in ieder geval vanuit de Syrië-problematiek. Wat je nu ziet, is dat andere media, en dan met name natuurlijk NOS, ook heel erg op die, ik wil zo zeggen, OSINT bandwagon, niet helemaal wat ik bedoel, maar die zijn daar wel actiever mee bezig gegaan. Omdat zij natuurlijk ook, ja, net zoals jullie van alle kanten allerlei filmpjes krijgen en ja, daar proberen een structuur aan te brengen in die chaos. Ja. Hoe kijk jij daarnaar vanuit jouw positie?
Ja, hartstikke, ik ben hartstikke blij mee, moet ik zeggen.
Heb je contact met de mensen die daar ook mee bezig zijn?
De NOS niet, maar ik bedoel, ik denk dat ik makkelijk berichtjes op Twitter kan sturen en onder journalisten gaat het volgens mij best wel makkelijk. Niks anders dan goed. Ik voel ook niet een rivaliteit of zo.
Juist in hetzelfde team spelen.
Ja, ja. Om de teamwaarheidsvinding, basically. Kijk, toen Bellingcat begon, vreemd genoeg, was dat OSINT gebeurde. Bellingcat heeft het wel een beetje gepopulariseerd of zo. In ieder geval, en dat was ons doel, dus hopelijk hebben we dat voor elkaar gekregen. Om die technieken zoveel mogelijk te verspreiden bij andere journalisten. Nu de NOS inderdaad een OSINT-account heeft geopend, lijkt het doel wel aardig behaald. En puur om die inderdaad die soort van, nou, die geolocaties dus aantonen waar een foto of video is vastgelegd en hoe kan je dat bewijzen. Dat is nu wel aardig wijdverspreid. Maar destijds stond Bellingcat er op een of andere manier bekend om. Dat was iets wat wij goed deden. En nu kan je er wel van uitgaan, de NOS doet het ook heel goed met hun account. En wij zijn meer, wat ik zei, niet meer zozeer achter de desinformatie aan het hollen, maar meer geheim aan het oprafelen. Dus deze week ook een artikel over hoe Ruslands of Vladimir Poetins politieke oppositieleider, Nemtsov, Boris Nemtsov, die was doodgeschoten vlak voor het Kremlin. Maar die was geschaduwd door de Russische geheime dienst. heel, heel lang, heel vaak, voordat die werd geëxecuteerd, basically. Dat is ook OSINT, dat is ook open brononderzoek, maar is van een andere orde, van een ander niveau, zeg maar. Dus een soort van het kijken naar een foto en een filmpje op internet en zeggen van, nou, dit was daar en dit is een nieuw beeld en het origineel, we zien nergens anders. Dat is zeg maar een soort van de basics. Dat zit bij iedereen wel goed en iedereen kan het wel, heb ik nu het idee. En nu praten we echt over, oké, kunnen we aan de hand van gelekte Russische databases achterhalen waar Russische spionnen basically mee bezig zijn en wie ze achtervolgen. En daarin hebben we nog een weg te gaan. Ja.
Wat is het, dus dit is natuurlijk onderdeel van die waarheidsvinding, maar wat is zeg maar het doel van jullie om zo'n onderzoek dan aan te gaan? Is dat nieuws willen halen? Is dat de wereld veiliger maken? Hoe moet ik dat zien?
Ik denk beide. Nieuws willen maken, dat is op zich niet zozeer het punt. Het gaat altijd bij ons ook om de methodologie verspreiden. Dus we zullen altijd zeggen van, nou hier, dit is hoe we het hebben gedaan. We hebben data daar vandaan gehaald. En dat onderscheidt ons nog steeds van een hoop andere kranten die eerder zullen zeggen, volgens betrouwbare bron of weet je wel. Dus dat ten eerste, nog steeds de methodologie, hè, en nog steeds dat niveau proberen op te krikken naar wat je nog meer kan op het internet, als het ware.
Ja.
En ten tweede, inderdaad, corruptie en slechte bad guys exposen, basically. Dus in dit geval, Russische moordenaars, assassins.
Ja. Op dat het eindstation voor al die bad guys, daar kom ik zo nog even op terug. Want de reden dat ik eventjes naar NOS sprong, is omdat ik eigenlijk nog een stationnetje verder wil gaan. Namelijk de consument van informatie die gewoon naar zijn televisie of wellicht zijn internet kijkt. Je zegt de waarheidsvinding en is iets wel, iets niet waar, dat zijn de basics. Zou jij de luisteraars die wellicht zichzelf wel eens voor een televisie of een beeldscherm vinden en naar een filmpje kijken en denken, hoe weet ik nou of ik zit te kijken naar iets dat gebeurd is zoals het hier mij wordt voorgeschoteld, of dat ik naar onzin zit te kijken? Wat zijn een beetje de vragen die je jezelf op dat moment moet stellen en hoe vind je daar de antwoorden op zonder als Bellingcat dat niet al voor je heeft gedaan, zeg maar?
Ja, de eerste stap is sowieso kijken, is dit een betrouwbare bron? Dus doorgaans de NOS, als die iets laat zien, daar zitten hele goede mensen, daar kan je wel vertrouwen dat klopt, zeg maar. Als je ergens aan twijfelt, en dat moet je vooral doen, dan is inderdaad gewoon het eigen onderzoek van kijken naar beelden. Dat begint met een reverse image search van wat ik hier zie. Is dat ooit ergens anders opgenomen of gebruikt?
Maak je dan gewoon de thumbnail van een video of zo waar je dan op zoekt? Of?
Ja, nou, sterker nog, mensen kunnen tegenwoordig, als ze Android hebben, gewoon met hun camera op de tv richten of op hun scherm en met Google Lens. Lens is echt. Dus we praten over niveaus en een aantal jaar terug, de image reverse searches die je kon doen met Google. Je kreeg wel goede resultaten, maar die algoritmes soms worden ze veranderd en soms worden ze ook slechter. Google Lens is van een nieuw niveau. Dus als je ooit een beeld wil zoeken, gebruik Google Lens in plaats van Google Image Search. Er is een manier waarop je het ook vanaf je telefoon en op je computer kan doen. Maar dat zit dus in heel veel mensen hun broekzak. En je kan gewoon je camera ergens op richten en Google Lens vertelt je, dit beeld heb ik hier en daar gezien.
Misschien werkt ook bij bewegende beelden.
Dan zou ik een...
Want dat is mijn probleem. Als je het op televisie ziet, dan beweegt het.
Nee, nou oké.
Zou je er een foto van moeten maken en dat dan...
Als het goed is, dus de manier waarop je inderdaad video kan checken, is door een frame van een beeld, van een bewegend beeld, door Google Lens gooien. Maar als je Google Lens pakt en een screenshot neemt van een bewegend beeld, dan kan je het alsnog proberen te zoeken, ook al is het een video. Ja.
Want een heel concreet voorbeeld hierbij is natuurlijk, ik weet niet of je dat meegekregen hebt, de Canadese brandweerman jas.
Nee, heb ik niet meegekregen.
Dan wordt het voor jou lastig om uit te zoeken, om uit te leggen hoe je dan hier het juiste antwoord vindt. Maar er was dus een verhaal, ik weet even niet, het was in ieder geval in Oekraïne, ik weet niet wat er gebombardeerd, wat er gebeurd was, maar er waren mensen aan het blussen en uiteindelijk waren er een groep op internet actief die zeiden, dit is het zoveelste bogus verhaal over Oekraïne. Dit is helemaal niet in Oekraïne. Kijk maar, deze brandweerman blusser heeft een Canadese brandweerman jas aan. En dus is het niet in Oekraïne, maar in Canada. Nou, wat blijkt, daar zijn dus inderdaad journalisten opgedoken. En wat blijkt, er is jaren geleden al een soort van zending geweest van spullen aan Oekraïnse brandweerdiensten vanuit Canada. En zo komt er dus inderdaad in een oorlogssituatie in Oekraïne ineens een Canadese brandweerjas voorbij. Maar dat lijkt mij, als ik zo nadenk over de mensen die dan werken voor Bellingcat of journalisten die hier kijken, is natuurlijk ongelooflijk moeilijk. Ik bedoel, ja. Dat maar uit te vinden.
Nou, dat is dus dat is waar je waarschijnlijk de proper diepgang voor moet hebben. Van als ik dit voor Bellingcat zou analyseren en ik zou het zeg maar live op Twitter moeten doen. En ik kom dat tegen, dan zou ik zeggen, ja, dit is een Canadese brandweerjas. Maar dat hoeft niet per se uit te sluiten dat het niet in Oekraïne is, natuurlijk. En het enige wat laat zien of het in Oekraïne is of niet, is de plek waar die staat. Een jas kan je verplaatsen. Een gebouw en een park en een straat en een weet ik veel wat. Een bergketen in de achtergrond niet. Dus dat zou voor mij de aanleiding zijn met zekerheid, om met zekerheid te kunnen zeggen van nou, dit is in Kiev of Kharkiv of weet ik veel wat. En dat zou voor mij doorslaggevend zijn. Maar een jas inderdaad, daar kan je van uitgaan dat hij verplaatst. Ja.
Ja. Ja, ja, goed, heel grappig dat mensen daar dus een heel zwaar gewicht aan hingen in hun waarheidsvinding. Van, ja, dit is een Canadese jas, moet in Canada zijn.
Ik snap het wel, hè? Als je een beetje Occam's Razor toepast. Ik kijk een filmpje, ik zie een Canadese brandweerjas. De meest logische verklaring is dat dit in Canada is. Dus ik kan me daar wel in vinden dat het wel lastig is.
Ja, het blijkt toch dat we journalisten blijven nodig hebben. We zullen niet altijd alles zelf de tijd hebben om door te spitten, helaas.
Goed, dan het laatste stukje en daarna gaan we zo naar de vraag van onze luisteraars toe. Maar we hebben het een aantal keer aangehaald, het strafhof en mensen verantwoordelijk houden. Jullie leggen momenteel eigenlijk een naslagwerk aan wat er allemaal gepleegd is aan oorlogsmisdaden. Hopelijk als in... Dat moet dan de rechter ook nog even vinden, maar daar lijkt het sterk op. We hebben natuurlijk te maken met een macht die in principe niet echt antwoordt aan wat wij stellen als hoogst gerechtshof.
Ja.
Ik denk stel er is morgen ineens vrede, laten we het hopen, maar stel. En dan zegt het tribunaal in Den Haag van ja, wacht even. Wij hebben hier nog wel even wat appeltjes te liggen die we graag willen schillen. En wij sturen een brief naar Poetin dat hij zich moet komen melden in Den Haag. Mm-hmm. Ja, ik denk niet dat hij dat doet.
Nee.
Hoe ziet zo'n afwikkeling eruit? Of ik weet niet, misschien komen we nu een beetje voorbij jou. Je schudt hard. Nee, hier weet je alles van. Nee, brand los.
Nou, ik neem als voorbeeld MH17. Daar gaan de verdachten daar ook niet netjes naartoe om hun verhaal. En als er eenmaal een arrestbevel voor die mensen zou komen, dan... of inmiddels licht, dan komen ze ook niet netjes aankloppen in Den Haag. Dat betekent niet dat voor de nabestaanden en slachtoffers het geen rol heeft gespeeld, het proces. Of dat we niet met z'n allen kunnen zeggen, oké, er heeft een rechter naar gekeken. Die hebben hier jarenlang onderzoek naar gedaan en die hebben met zekerheid kunnen vaststellen, dit gebeurde op die dag, op dit moment en zij waren verantwoordelijk. En dat kan alleen voor de geschiedschrijving kan het al waardevol zijn. En dan heb je ook nog eens de rol van de nabestaanden die daar ook heel veel waarde aan hechten. En of de slechterik uiteindelijk in een cel zit in Ruslands geval door zijn eigen baas vergiftigd wordt omdat hij waarschijnlijk te veel weet. Dat is voor mij uiteindelijk niet zo interessant. Ook al is het wel, weet je, ik zal blij zijn als het gebeurt. En ik weet wel dat de kans klein is. Maar uiteindelijk gaat het om vaststellen wat er echt gebeurd is. En inderdaad een stukje sluiting geven daaraan.
Ja, maar hopen dat Poetin daadwerkelijk op dat tribunaal verschijnt. Zoals ooit Milosevic in het verleden wel gedaan heeft. Daar hoeven we niet op te hopen, denk ik.
Nee, Nee, ja, je weet het nooit, hè. De revoluties die komen zomaar...
Ja, dat is het. Als er inderdaad een revolutie plaatsvindt in Rusland en hij wordt buiten gesmeten, om het met een mooi Vlaams woord te zeggen, dan wordt alles natuurlijk anders. Ja. Maar zoals het er nu uitziet, gaat dat nog niet gebeuren in ieder geval.
Nog niet gebeuren, maar we leggen de weg alvast aan en wie weet.
Nou, dat ik morgen zeg. We leggen de weg vast aan en wie weet wordt er ooit overheen gelopen.
Ja.
Goed, voordat we naar de vragen van de luisteraars gaan, bied ik jullie allen een kleine pauze aan voor een toiletbreek. Dan wel drinken pakken, dan wel iets anders. Ik heb hem zelf ook nodig. Dus
top.
Zie ik jullie hier zo weer terug.
Hey Randall, ik vind het leuk dat ik je toch even spreek. We hebben afgesproken om even te bellen. Ook omdat ik het gevoel had dat we Bellingcat misschien nog een klein extra setje kunnen geven. In de zin dat er vast mensen zijn die luisteren nu en denken... Ik vind dit vet cool, kan ik eigenlijk helpen?
En dat is wel nodig tegenwoordig, helaas.
Ja, want er is zo'n stroom aan informatie dat eigenlijk alle handjes gewoon welkom zijn. En er zijn heel veel verschillende manieren om dat te doen. We hebben het gisteren met Fouke heel even over gehad na de uitzending. En die zei, nou kijk, je kan natuurlijk bij ons doneren, maar er zijn ook andere doelen die je misschien interessanter vindt. Dus daarin ben je vrij. Maar als je nou denkt, ik vind de OSINT wel interessant. Op bellingcat.com staan een hele hoop guides over hoe kan ik nou beginnen om dit ook te doen. En ik zou dan toch mensen daar een beetje heen willen sturen.
Het is wel grappig, hè? Dan kom je op bellingcat.com bovenin zo'n linkje guides. En dan staat er natuurlijk First Steps to Getting Started in Open Source Research. Dat lijkt me vanzelfsprekend. Maar ook van Tracking Russian Military Vehicles on the Move. Hoe ga je in godsnaam Russische wagens door Oekraïne heen volgen? Nou, daar staat gewoon een fucking guide voor. Dus volgens mij heeft dat wel voldoende handvaten.
Ja, dat. Maar er staat ook A Beginner's Guide to Social Media Verification. Weet je, er is gewoon echt een hele keur aan informatie. En wat wij net ook tegen elkaar zeiden, wat we ook zien is dat er gewoon mensen zijn die denken, ik vind dit wel cool. En die gaan op Twitter heel actief aan de slag. En die hebben ineens een baan.
Ja, dat gebeurt ook. Ik bedoel, de open source mensen van de NOS, die hebben recent ook al iemand flink op het podium gehezen die eigenlijk iets te fanatiek was doorgeschoten in het helpen daarbij. Dus ja, ik denk dat hier in die zin kansen voor het oprapen liggen. En dat is natuurlijk nerds ten voeten uit. Hè? Een beetje helpen door op internet te zoeken. Daar zijn nerds soms bovengemiddeld goed in. Maar als je denkt, nou god, ik heb mijn dagbesteding aardig op orde en ik heb vooral een heleboel geld dat ik wel zou willen helpen besteden, dan staat er ook een mooie donate-knop op bellingcat.com rechtsbovenin.
Ik zeg heel veel geld. 5 euro is ook al geld, hè? Laten we even wel zijn. Dus ik wil het hierover hebben. Ik vind het belangrijk. Ik denk dat als je het gevoel hebt, hey, ik wil helpen, dat we een klein stukje guidance geven over waar je dat zou kunnen doen.
Bellingcat.com voornamelijk door guides te volgen, te doneren. En dat kan eenmalig, maandelijks of jaarlijks met PayPal of creditcard. Dus lijkt mij genoeg mogelijkheden.
Goed, dan is het hoog tijd om door te gaan met de vragen van onze luisteraars. En Fouke, het is goed gebruikt dat jij zelf ook een vraag maar uitkiest om die te gaan beantwoorden. Ik weet niet of je er al eentje gezien hebt, want dan zou ik zeggen take it away. Anders geef ik de beurt aan Sander.
Ja, die van Erwin. Hoe denk je over de explosie van Twitterdraadjes en zogenaamde experts, journalisten, analisten, zowel verified...
Dat is een hele goede vraag, want ik haal veel te veel informatie over deze oorlog uit de Twitterdraadjes, waarvan ik me totaal niet heb afgevraagd of degene die ze geplaatst heeft wel zo expert is als dat hij doet voorkomen. Hele goede vraag, Erwin.
Ja, echt onbetaalbaar. onschatbare waarde. Heel veel van wat Bellingcat doet komt eigenlijk van bronnen waarvan je zou denken, nou, ik weet je wel, als je dit gewoon online ziet, ik weet niet of ik dat direct zou vertrouwen. Maar voor ons doet het er heel erg toe, wat is de informatie die gedeeld wordt? En niet zozeer, wie ben jij of wat is jouw achtergrond? Of heb je wel of niet een blue checkmark? Soms zijn het lokale
soms
burgers.
Soms is het Tante Mies.
Tante Mies ja. Die precies in die straat woont waar een raket is geland. Ja.
Ja,
en die zegt, dit is mijn straat, hier is het adres. En dan hoeft ze maar 2 volgers op Twitter te hebben en geen profielfoto. Maar als ik dat adres controleer en het komt overeen met de beelden die ik zie, dan is dat voor mij genoeg. Er zijn ongelooflijk veel mensen die anoniem of in semi-anoniem enorm pardon, veel belangrijke info verzamelen en dat delen. Eén is niet helemaal anoniem meer, maar het account Oryx, O-R-I-X, en volgens mij een Nederlander zelfs, Stijn Mitser heet hij. Die draagt basically in zijn eentje alle nieuwsanalyses die over de materieel van Oekraïne en Rusland leest. Dus hoeveel tanks hebben ze verloren, hoeveel tanks hebben ze gevonden, hoeveel infantry fighting vehicles, hoeveel trucks, you name it. Omdat hij de hele dag niks anders doet dan beelden checken, tellen. En hij archiveert die foto's. Hij maakt het duidelijk bij elke tag die hij telt is een foto te vinden die hij op zijn website publiceert. En hij checkt ze en hij kent al die modellen uit zijn hoofd en hij weet wel te attributie te doen.
Attribueren,
denk ik. Ja, dat klinkt wel aardig goed. Aan welke partij die hoort. Maar ik hoef hem niet persoonlijk te kennen of überhaupt als ik zijn naam niet wist en alleen Oryx als naam kende, dan zou ik nog steeds denken van oké, dit is super nuttig materiaal, want hij geeft de bron erbij. Hij wijst mij de foto's aan waarop het staat. En ik kan zelf wel checken of die foto's weer echt zijn. Ja. En zo zijn Oryx er heel veel van.
Oryx spionkop wilde.
Ja, Oryx spionkop. Ja.
Maar nu haal je heel direct iemand aan die dus inderdaad zelf ook beeldmateriaal meestuurt met wat hij uitlegt slash claimt. Er zijn natuurlijk ook heel veel analisten, heel veel journalisten die de oorlog duiden, de journalisten die als laatst Mariupol hebben verlaten, die hele boeken schrijven op Twitter over hoe het er daar allemaal aan toe gaat zonder dat daar beelden bij zitten. Hoe kijk je daarnaar?
Ja, daar kan ik toch altijd wat minder mee. En misschien, ja, ik zit natuurlijk in een soort van tak van sport waar je, het is heel erg show don't tell. En het punt is dat er zoveel informatie rondvliegt dat ik liever grijp maar iets waar beelden bij zitten dan als het gewoon door iemand beschreven wordt. Ja, ik vind het moeilijk. Je hebt allemaal berichten gezien.
Maar dat maakt het
tastbaar. Ja, sommige journalisten bijvoorbeeld, die delen dan een bericht met volgens Amerikaanse US officials, weet je wel. Wat de hel is een US official, weet je wel. En je neemt het zomaar over en dat gooi je op Twitter. En iemand anders ziet dat en die denkt, oh, dat is officieel. En die neemt dat bericht over zonder te zeggen US officials. En vervolgens wordt dat een soort van lopende waarheid. En dat vind ik dan weer moeilijk. Dan, misschien klopt het wel, maar ik kan het niet checken.
Het is mij ook bijgebleven uit onze vorige aflevering. Hè. Ik heb toen het boek van Elliot Higgins
gelezen.
Waar Jurk bij was en ook heel actief.
Hij heeft een hele goede herinnering aan.
Hoppa, wordt even de KitKat weggegooid van Floris. Nee, is mij heel erg bijgebleven dat daar zat op een gegeven moment een passage in dat een van de tactieken van Rusland, de MO van Rusland, is bury them in bullshit. Hè? Maar zoveel mogelijk materiaal online gooien. En dat is moeilijker met beeld, denk ik, om echt bullshit te fabriceren. Ja. Maar ben je dan ook niet extreem veel tijd kwijt aan het gewoon maar... Als ik zorg dat 99% van alle berichten die jij krijgt gewoon bullshit is, wordt het dan niet steeds moeilijker om die 1% Twitterdraadjes te verifiëren die wel kloppen? Als ik daar ook foto's bij ga doen. En nou ja, het kost jou telkens toch weer 10 minuten om even te kijken. Dit is Moskou, dit is helemaal niet Kiev.
Ja, dit voorkom je dus door de juiste mensen, de betrouwbare mensen te vinden. Je kan nooit in je eentje de hele oorlog begrijpen of volgen. Maar als je bijvoorbeeld mensen hebt zoals die Oryx die ik noemde, dan kom je wel een heel eind. En zo zijn er meer. In het begin werd er... De Coast of Kiev werd al genoemd. De Oekraïense
favoriete verhaal van deze oorlog tot nu toe.
Ja, de Oekraïense gevechtspiloot die inderdaad. Weet ik veel hoeveel Russische vliegtuigen neer heeft gehaald.
Vijf in een etmaal was geloof ik het verhaal op een gegeven moment.
Dat was het verhaal, ja. Volgens mij ook volledig omarmd door de Oekraïense regering. En dat geloof ik graag. Op een gegeven moment kwam de Oekraïense regering ook met berichten naar buiten dat ze een gigantisch troepentransportvliegtuig neer hadden gehaald, waarin wel 200 Russische soldaten zouden zitten. Het verhaal is ook heel ver gekomen op social media en in het nieuws. Maar geen beelden. En als zo'n vliegtuig wordt neergehaald, dan zou je toch echt beelden verwachten. Op een gegeven moment, Oekraïense soldaten die op een eilandje zaten tegen een Russisch oorlogsschip zeiden van, go fuck yourself. Ja,
dat blijkt ook niet helemaal waar te zijn, hè?
Nou, er zijn dus echt beelden waar zij dus op de radio inderdaad zitten. En dat radioverkeer, trouwens het radioverkeer in Oekraïne, is ook een bron van data voor ons. Omdat heel veel Russen dit unencrypted of met slechte encryptie aan het communiceren met elkaar zijn. Dat tezijde. Het was dus echt, maar het nieuws vervolgens was dat ze allemaal waren omgelegd door het Russische oorlogsschip. Maar het bleek dat ze waarschijnlijk gewoon gevangen genomen zijn en nog leven. Ja, maar zie je, maar in het ene geval heb ik geen beelden en denk ik gewoon van, kan ik weinig mee en de andere, heb ik wat mee. Zeg maar.
Dus jij kan dus niet ontkrachten dat Ghost of Kiev waar is, toch?
Ik kan het niet ontkrachten, nee.
Heel goed.
I can neither confirm nor deny.
Dat is alles wat ik nodig heb. Ik geloof heilig. Het is een beetje als die scène van Poe Dameron, weet je wel? Dat hij in zijn X-Wing 5 of 6 van die TIE Fighters achter elkaar neerknalt. Dat is een beetje het beeld wat ik heb van de Ghost of Kiev.
Ik vind het een heel mooi. Ik wil erin geloven, maar dit is ook hoe propaganda werkt. Van,
precies.
Je wilt het geloven.
Ik ben me er te degen van bewust. De kans dat ik nu iets geloof dat waarschijnlijk net zo echt is als Santa Claus, zeer aanwezig is, maar ja.
Maar het had waar kunnen zijn.
Net zoals het verhaal van kapitein Ortega. Sander, heb jij een volgende vraag?
Ja, ik pak gewoon de vraag van Jort erbij. En Jort geeft zelf aan dat het een generieke vraag is. Maar hoe ga je om met de ongelooflijke hoeveelheid materiaal die er per dag bij komt? Hoe prioritiseer je wat belangrijk is om te factchecken?
Ja, we hebben het dus al een beetje over gehad. Hè, van we hebben vrijwilligers, we hebben de juiste kanalen. We zitten in de lokale groepen in Oekraïne. Dus je lokale dorps Telegram groep of je lokale stad Telegram groep, daar zitten wij in. En zo komen we bij het meest direct bij de bron. En dan kijken we naar wat het ergst lijkt te zijn. Dus als een school, een kinderdagverblijf wordt gebombardeerd, dan komt dat hoger op het lijstje als het ware. Ja.
Ja, en dus inderdaad, in hoeverre het wegbreekt van de geldende narratief en de impact daarvan, daar heb je het inderdaad over gehad.
Ja, ja.
Nou, dan kunnen we denk ik voor deze vraag hierbij laten. Floris, heb jij de volgende?
Ja, ik wil de vraag van Stefan de Groot, die zit mij.
We gaan echt keurig op rij van vragen. Ja, ik vind het heerlijk.
Daar kan ik niet aan doen, maar die zit mij ook dwars. Is het niet moeilijk om, Stefan de Groot is het niet moeilijk om objectief en onafhankelijk in conflicten te zijn?
Ja.
Want je gaf eerder bijvoorbeeld aan dat de Oekraïense soldaten ook niet altijd de grote lievertjes zijn.
Nou, misschien is het leuk, of weer verkeerde woord leuk om een andere conflict situatie als voorbeeld te nemen, Fouke. Want ik denk dat dit heel duidelijk een duidelijke agressor heeft en een slachtoffer. Hm. Ja, dan is natuurlijk het beeld van de wereld al heel duidelijk op de hand van slachtoffers. Natuurlijk niet voor niks dat we kapitalen aan spullen en wapens naar Oekraïne sturen en hulp en weet ik het wat. Maar wellicht zijn er uit jouw verleden andere conflict situaties waarbij het wat minder zwart-wit is. Ja, en hoe blijf je dan onafhankelijk als je al die beelden zo over je heen krijgt?
Ja, nou, eerlijk gezegd met conflicten, bijvoorbeeld Libië, waar twee partijen dan vechten en worden allebei gesteund. En daar heb ik gewoon wat minder mee. Ik kan er minder moeilijk zeggen van, nou, dit is nou echt de agressor hier en dit is een onschuldige, vrome partij, zeg maar. Dat maakt het voor mij makkelijker om van een afstand te kijken. Maar hier, juist met een duidelijk geval van, oké, je wordt gewoon aangevallen, wordt het moeilijker. En het enige wat je kan doen is inderdaad bewust blijven van, ik merk als ik een verhaal hoor of lees over, of zie eigenlijk, over Oekraïnse soldaten die Russische krijgsgevangenen in de benen schieten, en merk ik dat ik automatisch teruggrijp op dat verhaal wat Rusland naar buiten heeft gebracht over die nep bomaanslag. Denk ik van, dit kan gewoon weer een frame zijn. Maar als ik nu weer lees over een Russische aanval op een ziekenhuis, wat misschien wel door de Oekraïnse regering wordt gezegd, dan denk ik, ja, tuurlijk, want dat heb ik al 100 keer eerder gezien, ook in Syrië. En toch moet je daar... Ik probeer me daar bewust van te zijn en we houden elkaar ook goed in de gaten. Ik hoop dat we dit bij Bellingcat ook doen. Ik bedoel, die verhalen die nu over Oekraïne rondgaan, die bespreken we ook uitvoerig. Daar komen volgens mij ook binnenkort een artikel over. Alleen ja, soms is het ook wel echt zo dat één partij meer shit aan het uithalen is dan de andere.
Ja. Denk je niet heel stiekem soms, terecht. Als je zo'n verhaal hoort van iemand die in zijn been is geschoten, dat je denkt, ja.
Ik snap het wel.
Ik snap de frustratie, maar ik, je moet ook mans genoeg zijn om te zeggen van, maar dit hoort gewoon niet en je moet gewoon verantwoordelijk zijn voor, weet je, als je net zo slecht wordt als de Russen, dan heeft het ook geen zin om die oorlog te vechten. Dus ja, maar ook nee.
Ik kan me heel goed voorstellen dat je ook heel erg moet oppassen dat je op een gegeven moment niet een advocaat van Oekraïne wordt. Of dat je bij bepaalde verhalen denkt, ik hoop dat het niet waar is.
Ja.
En bij andere verhalen, ik hoop juist dat dit wel waar is. Want dat ondersteunt mijn narratief van agressor en slachtoffer. Terwijl niet alles daar per se in past.
Ja, nee, maar met die onderzoeken dus die we dus nu doen naar om het bijna tot het niveau van een rechtbank bewijslast te krijgen, ga je ook echt al die mogelijkheden onderzoeken die het kunnen ontkrachten en kijken of er echt niet iets aan de hand kon zijn. Dus in zekere zin hebben we dit nu al ingebouwd, dat we niet zomaar erin lopen.
Wat ik me dan nog afvraag, ik hoor jou net zeggen, wij onderzoeken op basis van wat we erg hebben. Wat erg is, nou erg is natuurlijk ook best wel een niet meetbare term. Merk je dan ook dat je eerder zaken gaat onderzoeken die misschien erg zijn richting de underdog? Of is daar toezicht op dat iemand met jullie meekijkt van, nou, dit vinden wij inderdaad ook erg? Of?
Ja, kijk, dit is een beetje, omdat Rusland de binnenvallende partij is, zijn het Russische militairen en niet Russische burgers die daar rondlopen. Dus dat betekent dat de meeste aanvallen die burgers raken alleen maar Oekraïense burgers zullen zijn. Dus die bias zit al een beetje in het conflict zelf. Nu met die krijgsgevangenen, dat komt ook gewoon op het lijstje. Dat hoort ook gewoon niet. En erg is de maatstaf van oorlogsmisdaden en niet zozeer welke kant die uitvoert, als het ware. Maar ja, nu toevallig, omdat Oekraïne is degene die binnen wordt gevallen, kijk je eerder naar Rusland en de aanvallen die zij op de burgers hebben uitgevoerd. Ja.
Ga ik door met de volgende vraag. En ik ben aan de beurt volgens mij, dus ik kies er eentje van Nigel Dime. Die vraagt, wat is het meest grappige of bijzondere bericht wat je hebt ontkracht? Denk zomaar dat misschien niet per se te maken heeft met deze oorlog. Maar...
Ja, nee. Ik kwam die vraag tegen en ik dacht echt van, nou, het is al een tijd geleden dat ik inderdaad heb gelachen om een debunk.
Of anders een debunk van een van je collega's waar je zelf hard om hebt gelachen?
Nou, een hele simpele was iemand die op volgens mij eBay een bank verkocht en die zei, no pets, maar op de foto kon je een kat zien zitten die op de bank zat. Ja. Maar.
Grappig.
Het was niet ons kwaliteitswerk, maar.
In het verlengde daarvan was ik ooit op zoek naar een auto en er stond zo'n auto en stond nooit in gerookt en er lag gewoon een sigarettenbrander in de asbak op een van de foto's. Dus je denkt, ja.
Ja. Had even je best gedaan, kom op.
Ja. Maar als je hem dan koopt, hopende dat er nooit in gerookt is, en je hebt dat niet gezien, dan vind ik het wel een beetje je eigen schuld. Er lag een hele duidelijke clue die je niet gezien hebt.
Ja, precies. Ja.
Ja, dat is wel mooi. Ja, het is een beetje luguber, maar dat verhaal wat je aan het begin vertelde van die auto die dan in scène werd gezet als bermbom, waarbij je dus kadavers die zitten die duidelijk gewoon hele nette sneeën in hun... Dat vind ik op een hele zwarte manier ook grappig, want het is zo stompzinnig bijna. Mm-hmm. Ik als ik er heel snel langs kijk, zal het misschien niet zien, maar dat iedere specialist die het ziet, die denkt, wat?
Ik had dat heel erg met het verhaal dat je vorige aflevering vertelde over de nucleaire wapens die in Nederland zouden zijn en dat je alles kon onderzoeken aan de hand van die flashcards die gewoon op internet stonden. Ik moest daar stiekem wel een beetje om lachen. Ik vond dat zo kneuterig, zo knullig, dat je dat gewoon allemaal via Google kon terugvinden welke kluizen gevuld waren aan de hand van de flashcards. Die...
Ja.
Ja, dat was een leuk verhaal. En het, die verbaasde me ook hoe ver je kon komen met gewoon een beetje simpel graven, inderdaad.
Ik herhaal dat verhaal nog wel eens in de kroeg. En dan kijk ik me vol ongeloof aan. Van, ik heb wel eens iemand geïnterviewd. En die kon precies achterhalen welke kluizen gevuld waren aan de hand van googlen. Dus,
Ja, er was er ook iets met een teamfoto of zo. Dus met z'n allen op de foto waren geweest. Al die Amerikanen die daar dan werkten. En ja, kon je ze zo allemaal volgen op social media.
Stond op Facebook.
Ja, Arjen Lubach die had twee weken geleden dat nog in zijn uitzending die foto erbij gehaald. Omdat hij een item had over kernwapens in Nederland.
Ja. Wel goed antwoord daar, Sander, als iemand vraagt. Hoe weet jij nou waar de kernwapens liggen? Ja, dat heb ik op Facebook gestaan. Ja,
precies. Officieel, ja. Ja. Ja.
Hey, we hebben het nu over grappig, maar er is ook wel, het was grappig of bijzonder. Is er eentje waarvan je denkt van, nou weet je, hier deed iemand zo een outrageous ding en die klopte gewoon? Of andersom, heb je er daar eentje toevallig die wel bij staat?
Ik zit dus heel erg, hè, een van de dingen waar ik aan werk is wildlife. En ik weet niet of ik dat de vorige uitzending ook heb aangehaald.
Snorharen of niet?
De dieren waarmee mensen poseren op Instagram. En dan...
volgens mij hebben we toen over de liger van...
Dubai.
En de Dubai Zoo hebben we toen gehad. Ja, dat hebben we vorige keer besproken.
Semi-safari, ja.
En weet je, de meeste dingen waar wij naar kijken zijn echt van die high-end. Je speelt op het niveau van staten en spionnen en legermachten die echt met geheime dingen bezig zijn. Dit zijn gewoon mensen zoals jij en ik die donders goed weten dat het diertje wat ze in handen hebben niet fatsoenlijk wordt behandeld en niet goed gaat eindigen. En die gaan er dan dol leuk mee op Instagram en dan poseren en dan kijk mij. En dan lekker veel likes binnenharken. En dit blijft gewoon altijd een ding voor mij dat ik, ik kan daar heel moeilijk tegen. Ik snap het spel wat op een hoog niveau wordt gespeeld, weet je wel, van Rusland heeft zijn belangen en doet dingen. Amerika heeft zijn belangen en doet dingen en die doen ze in het geheim. Je zit op een Instagram een foto te posten die het gewoon, ja, ik snap het belang, ja. Hoe druk ik mijn frustratie hier goed mee uit? Van,
het is zo nutteloos.
Het is zo nutteloos.
Je winst is likes en volgers.
Ja, delete je social media. Ga van Instagram af in plaats van dierenpesten en eraan bijdragen dat cheetahs uitgestorven raken. Puur om likes. Kap ermee. En ook voor de mensen die dit soort foto's tegenkomen, niet liken, gewoon haten. Gewoon volop haten.
Ja.
Ik ben zo blij met die downvote button op Twitter nu.
Mm-hmm. Hebben we een downvote? Wat?
Ik heb een downvote button op Twitter.
Sorry, laat me even onder mijn steen vandaan kruipen. Hebben wij een downvote button op Twitter?
Ik heb hem ook sinds niet. Van de week.
Sinds wanneer?
Er wordt een downvote uitgerold aan hele speciale mensen. Ik hoor er nog niet bij.
Ik ook niet. Ik heb geen downvote button op Twitter.
Ik zal een screenshotje maken. En,
ik ga jou morgen de hele dag linkjes sturen van tweets. Bogus,
of je even wilt downvote.
Die ik wil gedownvote wil hebben door jou. Want jij hebt de power en ik heb dat niet. Dus dan weet je dat.
Oké. Okay.
Dat geldt voor iedereen in de Slack ook. Als je tweets hebt die je gedaan, stuur ze naar Floris.
No thank you.
Er staan nog een aantal vragen. We hebben op zich nog tijd, dus ik zou zeggen, we kunnen er nog even doorheen. Wie wil de volgende even stellen?
Ik wil wel de volgende vraag stellen. En dat is een vraag van Egon Willighagen.
Ook bekend van Met Deurs om Tafel.
We leren van de geschiedenis. Bellingcat schrijft geschiedenis terwijl die gebeurt. Die geschiedenis moet over 50 jaar nog beschikbaar zijn. Werkt Bellingcat samen met bijvoorbeeld Internet Archive om te zorgen dat materiaal over 50 tot 100 jaar nog beschikbaar is? En hoe kiezen jullie dan het moment van archiveren?
Ja.
Dat is eigenlijk verslaglegging.
Ja. Het moment van archiveren is als ik het zie bijna. Dus als ik gedegen onderzoek aan het doen ben, dan heb ik een programma op de achtergrond lopen dat vrijwel alles opneemt. En op een soort van onafhankelijke manier, ja. En vraag me niet hoe, want het is te technisch en ik ben helemaal niet zo'n technisch persoon. Maar die maakt een kopie en die hasht het. En op een of andere manier kunnen andere mensen daaraan checken of dat legit is. Ook de Internet Archive gebruik ik ook als soort van backup. Er zijn organisaties die hier dus professioneel mee bezig zijn. Stichtingen vaak ook. Dus de Syrian Archive bestaat bijvoorbeeld. Die verzamelen allemaal beeldmateriaal over Syrië en het conflict wat wordt gepost. En die bewaren dat en die staan dat op zo'n manier op. Die indexeren het ook. Dat in de toekomst en ook nu al onderzoekers daardoor heen kunnen gaan. En de hoop is dat we ooit een fatsoenlijke AI hebben die wapens kan identificeren, uniformen, emblemen, camouflagepatronen. En dat je alleen maar hoeft in te typen van dit embleem met een AK-47. Geef me die beelden. Misschien in deze stad, you name it. Dus er zit echt wel een gedachte achter het archiveren. Dit gebeurt en er zijn heel veel slimme mensen heel goed mee bezig. En bij mij zit het ingebakken, omdat soms kom je iets tegen en een uur later wil je kijken en is het weg. En die les die leer je één keer en daarna weet je zeker dat je altijd dingen gaat opslaan als je denkt van oh shit, dit is interessant. Ja. Ja.
Er staan nog twee vragen. Dat zijn wel allebei vragen waar we het al een beetje over gehad hebben. Dus ik doe ze even in vogelvlucht. Dan kun jij nog even voeken, even aanstippen hoe het ook weer zat. Want Maartje die vraagt, kun je fatsoenlijk factchecken zonder in dit geval Russisch en of Oekraïens te spreken? Zo ja, hoe dan? Zo nee, hoe regel je dat dan? Nou, hoe regel je dat dan?
Ja, nou ten eerste ja, met DeepL en Google Translate kom je echt een heel eind. Voor je eigen onderzoek. En als het echt op de puntjes op de i moeten en je moet zekerheid hebben, dan haal je een Russisch sprekende of Oekraïens sprekende professional erbij. Dus professionele vertaler. Zal ik de volgende vraag dan ook doen?
Dat hebben jullie ook gedaan, toch? Want dat haalde je eerder al aan, dat jullie inderdaad een vrij aardige Russisch / Oekraïens sprekende community om je heen hebben, die eigenlijk al heel veel voor jullie voor kunnen filteren.
Sowieso hebben we inderdaad vrijwilligers die ons helpen. En op het moment dat er echt zeg maar een case wordt gebouwd, dan komt er ook nog eens een professionele vertaler, dat er niks in lost in translation is, zeg maar. Ja,
en de laatste vraag is inderdaad van RB. Hoe zorg je, zorgen jullie ervoor dat je nog een beetje sane blijft? Lijkt me toch niet gemakkelijk om dagelijks in alle oorlogsshit te zitten, terwijl buiten mensen lekker vrolijk voortleven.
Ja, we checken bij elkaar in. Hè. We hebben een trauma-expert die ons helpt. We hebben afwisseling. Ja, iedereen van ons doet wel een beetje wat andere projecten naast hun Oekraïne-project. De memes op Twitter zijn natuurlijk ook, die brengen soms wat lightheartedness waar het nodig is. En soms zijn die ook gewoon echt leuk, ondanks dat het hele tragische situaties zijn. De memes over Oekraïense boeren die tanks stelen zijn goed.
Heel grappig.
Grappig. Ik weet niet of je dat verhaal van de VDV kennen, de Russische paratroopers bataljon. Tot voor de oorlog stonden die bekend als het meest gemene, professionele, dodelijkste, gevaarlijkste bataljon wat Rusland te bieden had. Die werden tot twee keer toe verkeerd gedropt en compleet in de pan gehakt. En nu zijn ze een soort van meme geworden. Er gaan dus op YouTube allemaal filmpjes rond. Military noobs. militaire strategisten zullen hier een hele andere kijk op kijken. Die zullen zeggen, ja, maar ik mag niet zomaar paratroopers zeggen, droppen zonder luchtsteun. Maar hoe dan ook, voor de oorlog was er dus ook echt een soort van muziekclipje wat er in Rusland rondging van de VDV. En hoe ze zingen over hoe stoer ze zijn en wat ze allemaal wel niet kunnen. Nou, de beste, grappigste Oekraïners hebben dat denk ik gepakt en leuke subtitles eronder gezet die nu laten blijken alsof het totale klunten zijn die elke operatie verneuken en die eigenlijk achter zijn gelaten door hun bazen.
Met zo'n Calimero muziekje eronder. Maar zij is groot en ik ben klein.
Nou, dat nog net niet. Maar
ik heb wel inderdaad het originele Russian Airborne Troops VDV music video gevonden. Stamt alweer uit 2006 zo te zien.
Ja.
Maar leuk om een keer naar te kijken wellicht.
Dus de memes helpen wel. En dan het serieuze is ook echt voor je scherm weggaan en uit je hoofd. Dus sporten helpt hierbij. Letterlijk je hoofd leegmaken en frisse lucht krijgen.
Mag ik nog één extra vraag stellen, alsjeblieft?
Jij mag één extra vraag stellen, Floris.
Oké, er is op een gegeven moment een soort meme rondgegaan dat de Oekraïense boeren nu het vijfde grootste leger van de wereld waren. Dat gefact-checked? En kun je daar een uitspraak over doen?
Dit is niet waar, kan ik zeggen. Wat wel waar is, is dat materieel gezien Oekraïne netto winst heeft gemaakt in deze oorlog. Ze hebben nu meer tanks dan dat ze mee begonnen.
Ja, ze moeten wel even tanken in die dingen, maar voor de rest...
Ja.
Ja, dat is een bizar ding voor een andere keer. Maar ik echt, al die tanks waarvan het verhaal dan is, dat ze inderdaad gewoon überhaupt niet genoeg brandstof hadden om überhaupt het front te bereiken. Hoe dat ontstaat en hoe in de perceptie van de wereld goed georganiseerd leger als dat van Rusland in die situatie komt, dat is echt beyond me. Maar ja, dat is een vraag die we hier waarschijnlijk niet zomaar getackled gaan krijgen.
Ik kan het ineens...
Tackle hem, doe het.
Ja, ik kan het zeggen. Dit is precies waarom Bellingcat heel goed met data uit Rusland rond kan gaan en kan vinden, is namelijk hetzelfde antwoord. Het is corruptie. Je hebt mensen die verkopen stiekem benzine, terwijl ze in het leger zitten. Je hebt mensen die stiekem in de geheime dienst of de Russische overheid data verkopen door corruptie. En zo komt een leger zonder benzine en komt Bellingcat met allemaal coole data over spionnen en militairen. Maar
kunnen we het niet keihard weaponize? Dat we gewoon al die benzine gaan opkopen van de Russen stiekem via illegale kanalen. En...
Ja, maar dan in plaats van waarde aan de roebel, ja. Volgens mij verbreek je dan wat sancties. Ja.
Nee joh, niet in roebels, gewoon in dollars. Dat heeft tenminste nog waarde.
Ja.
Doe het gewoon in plaats van hun gas.
Dat is uiteindelijk wel ook een deel van waar in ieder geval mensen die veel meer verstand van hebben en ik verwachten dat het Russisch volk op een gegeven moment tegen gaat schreeuwen. Dat gaan ze niet doen tegen Poetin, want Poetin is onaantastbaar. Maar dat gaan ze doen tegen de lokale machtsbezitters die straks verantwoordelijk worden gehouden voor het feit dat er in hun supermarkten niks meer te krijgen is. Die lokale machthebbers, die sorteren daar nu al op voor door dingen die bij hun in de regio worden geproduceerd niet meer te delen met de rest van Rusland, maar op te slaan om de lokale tekorten in ieder geval voor te zijn. Dat is een beetje het kaartenhuis zoals mensen die vrij goed op de hoogte zijn van politiek in Rusland schetsen dat Rusland straks ineenstort omdat al die kleine steden en regio's apart van elkaar gaan werken. Ja, en dan is natuurlijk het laatste restje Sovjet-Unie is dan wel echt klaar natuurlijk.
Ja, interessant.
Nou, dat is in ieder geval de theorie van een politicoloog die dat was. Een Twitter-draadje, dus ik heb geen idee hoe betrouwbaar die man is. Goed, dan laten we het hierbij voor de vragen van de luisteraars en de daaropvolgende discussies. Gaan we door met de tips. Fouke, dat weet jij natuurlijk van de vorige keer, we sluiten altijd af met tips. Ik weet niet of je er eentje klaar hebt of dat je nog een paar minuten bedenkt hebt. Nou, ja, ga je gang.
Het jaar van Fortuyn.
Daar heb ik meer mensen over gehoord. Ja.
Ik heb niet veel op met Nederlandse series of met Nederlandse tv, maar dit zit wel echt goed in elkaar. En ik moet heel eerlijk zijn, ik wist niet veel van die periode. Het is gedramatiseerd, maar het wordt heel goed verteld. Dus je krijgt zowel een beetje mee wat de beweegredenen zijn van Pim Fortuyn en waarom mensen op hem gingen stemmen. En ook van Ad Melkert volgens mij en hoe hij er tegen inging en hoe hij erover dacht. Dus het is in balans redelijk hoe het wordt verteld. En het is gewoon aardig goed in elkaar gezet voor Nederlandse tv. Staat op NPO.
Cool.
Nice.
Was dat je enige tip? Heb je er meer?
Nee, dat was mijn enige tip. Ja, ik wou zeggen Bo Burnham, maar inside.
Ja, ik wou zeggen, mag ik daar een vervolgvraag op stellen? En dat is, mag Randall deze tip de volgende 6 weken ook geven of niet?
Ja, dat mag hij. Hij heeft blijkbaar Bo Burnham gekeken en toen al
weer... Oh, helemaal gek van, joh. Echt,
ja, hij kon er niet over ophouden.
Hij heeft het toegeëigend als zijnde zijn tip, terwijl jij natuurlijk de OG-tipgever was.
Ja, ik claim maar 3 keer terug.
Ja, Randall is wat dat betreft een hele goede profeet voor zo'n documentaire comedy show. Sander, jouw tip.
Ja, ik vond het heel lastig dit keer. Dus ik heb goed nagedacht en dacht, nou, we gaan volgens mij best een zware aflevering maken over zware content. Dus ik wil met iets aankomen dat mij een beetje joy, blijheid, et cetera geeft. En dat is voor mij, en ik heb even gezocht op de website, volgens mij is die nog niet eerder getipt, maar is een specifieke aflevering van Black Mirror, namelijk de aflevering San Junipero. En toeval wil dat ik volgens mij vorige aflevering links of rechts heel snel genoemd heb, maar ik wou hem nu ook officieel als tip meenemen. Het is een aflevering waarvan ik heel slecht kan uitleggen waar die over gaat, omdat ik hem heel snel spoil. Maar het is binnen het hele, en ik denk dat onze meeste luisteraars Black Mirror in ieder geval kennen, dus ik denk dat heel veel mensen hem ook al gezien hebben. Maar het is volgens mij de enige beetje positieve aflevering van Black Mirror. Dus ik word daar heel, heel blij van. Ik hoorde Fouke net ook zeggen, als hij even weg wil stappen, dan zet hij blije muziek op. Je hebt ook een hele leuke playlist van San Junipero. Het speelt zich namelijk een beetje af in de jaren 80 en er zitten al die 80s bangers zitten daarin. Dus als je echt even met je hoofd uit de negatieve vibes wilt, zet dan eens San Junipero op. Ik ben groot fan. Ik heb het er vaak over.
Floris, jouw tip en mijn tip overlappen elkaar deels. Ik begin wel en dan mag jij hem dan overnemen. Is het goed?
Ja.
Oké. Nou, ik begin met eentje die niet overlapt. Dat is HBO Max. Ik heb dat genomen zoals ik elke streamingdienst ooit neem. Het is even afhankelijk van wanneer deze podcast online komt. Want normaal publiceren we natuurlijk op woensdag. Maar omdat Randall deze week niet kan editen, kan het iets langer
donderdag,
duren.
Waarschijnlijk.
Tot en met 31 maart kun je HBO Max dus aanschaffen. En dan houd je, zolang als je lid blijft, de 50% korting. Dus dat is een tipje. En er staat gewoon superveel goede shit op die ik nooit gezien heb. Ik heb bijvoorbeeld Fringe nooit gekeken. Dat is de favoriete serie van mijn vriendin. Dus die heeft, toen ik HBO Max nam, ook gezegd van dit moet je gaan kijken. Nou, ik ben inmiddels hoek. Ik ben een Fringe aan het bingen. Oftewel Fringe. Haha, superleuke grap. Nee, maar dat dus. Maar ik heb bijvoorbeeld ook Sopranos zat er voor mij ook op. Heb ik ook nooit helemaal gekeken. En zo zijn er nog wel veel meer dingen die ik nog moet zien. Dus HBO Max, als je het nu in ieder geval op deze donderdag 31 maart afsluit, dan houd je die 50% korting zolang je lid blijft. Dan heb je hem, ja, volgens mij heb je een eentje van 3 en eentje van 4 euro. Ik heb de versie van 4 euro. Wat het verschil is, dat zou ik je zo 1, 2, 3 niet kunnen uitleggen.
Kwaliteit, aantal schermen.
Kwaliteit, aantal schermen. Kijk, daarom hebben we jou, Sander.
En ik wil bij deze ook even het moment pakken om Fringe te onderschrijven. Dat is mijn all-time favorite serie.
Ja, ik zit dus nu in seizoen 1. Ik ben er nog niet helemaal gegrepen. Het wordt vast beter. Die gekke kale dude de hele tijd. Dat is nu wel mijn spelletje geworden om die kale dude in elke episode te vinden. De Observers, inderdaad. Oh, er zijn er meer. Spoiler alert. Nee. Andere tip, en dan kom ik zo terug bij Floris. Mijn tip is, als je nou Formule 1 kijkt en je hebt zoiets van, ja, die nieuwe commentatoren bij Viaplay, ik weet het niet.
Dan snap ik je.
Beeld pakken, dan geluid uitzetten, dan ga je naar GP Radio. En dan kun je heel makkelijk, daar was ik echt van onder de indruk, heel makkelijk het geluid synken met het beeld. Door echt gewoon letterlijk min 5 seconden, of min 0,5 seconden, min 0,5 seconden. Of letterlijk het geluid van Olaf Mol inderdaad op pauze zetten tot het gelijk loopt. Hij heeft namelijk niet alleen zijn eigen commentaargeluid, maar ook het racegeluid. Dus het is niet dat je hem alleen hoort praten, maar je hoort ook gewoon het geluid wat normaal bij televisieuitzending hoort met het geluid van de auto's. En dat kun je heel makkelijk synken. En dan heb je gewoon, als je dat wil, Formule 1 beelden met het geluid zoals dat tot vorig jaar zo was met Olaf Mol en Jack Ploy daartussendoor. Ik weet, ik ben me er terecht van bewust, dat je hier heel anders naar kunt kijken. Maar ik kan niet ontkennen dat ik toch eventjes ben teruggeschakeld. Dat ik toch eventjes voor all time sake een stukje met, en ja, het moment dat Ocon en Alonso, teamgenoot van elkaar, met elkaar in gevecht zijn, elkaar net niet raken en Olaf zo ongeveer van zijn stoel valt van verbazing. In ieder geval,
en enthousiasme, ja.
Van enthousiasme, dat gaf in één zin zoveel meer kleur dan dat ik de rest van de race heb gehoord bij Viaplay. En trouwens ook bij Sky Sports was mijn alternatief. En ja, dat vind ik dan ook niet super goed commentaar of zo. Ik ben niet heel erg fan van Crofty. Ja, dan denk ik toch, hij ziet dingen verkeerd. Hij mist dingen. Het zijn Olaf Mol en de tandarts Jack Ploy. Het zijn absoluut niet de beste. Geen journalisten. Maar als Formule 1 fan hoor ik Formule 1 fans enthousiast zijn over een sport. En dat vind ik heel vet. Dus
eens,
als je dat ook wil, de beelden gewoon lekker op je televisie. Geluid uit, GP Radio aan. En wat ik zei, synken is best wel makkelijk. Het kost je een minuutje om eventjes een beetje heen en weer te klikken. En dan heb je hem. En dan heb je gewoon Formule 1 zoals je het altijd had. Floris, jij wilde ook iets zeggen over Formule 1.
Ja, want ik had geen zin om Viaplay aan te schaffen. Dus ik heb gekozen voor Formule 1 TV. Mm-hmm. Ik had niet heel erg behoefte aan Olaf Mol, moet ik zeggen. Dus die gold voor mij niet. Maar wat wel voor mij gold is dat,
maar dat kan gewoon nog steeds. GP Radio is gratis. Dus als jij je F1 TV gewoon geluid uitzet, kan je gewoon Olaf Mol eroverheen.
Maar het grootste ding van F1 TV is dat je heel veel schermen tegelijk kunt gebruiken. En met allemaal verschillende informatie. Dus je kunt de race kijken op scherm 1. Je kunt je favoriete coureur op scherm 2 zetten, waarbij je continu de hele race meerijdt vanuit zijn cockpit. En ook al zijn radio hoort. Je kan op het volgende scherm kan je alle laptimes zetten en wie zit waar op het circuit en hoeveel tijd zit overal tussen. Er zit zoveel informatie daar dat je je bijna afvraagt hoe ze het voor dat geld kunnen doen. Dus Volgens mij was het voor de pro-versie of zo, is het 17 per jaar. Dat is een stuk minder dan Viaplay. En ik vond het commentaar, hoewel wennen, vond ik eigenlijk best wel heel goed. Dus ik was er wel happy mee. Deze gasten die konden ook me niet ophouden over Ocon en zijn teammaatje. Dus dat was wel cool. Dus ik heb een tweede en die is een klein beetje cru vanwege de reden dat Randal er niet is. Maar daarom moest ik er ook aan denken. Laat me je het volgende op het hart drukken. Zorg voor een testament. Schrijf op welke muziek je op je begrafenis graag gedraaid wil hebben. En zorg dat je nabestaanden je begrafenis niet hoeven te betalen. Regel dat. Zorg voor hen. Want jij bent er niet.
Ja, waarmee we natuurlijk terugkomen inderdaad, waar we ook al mee openen, de afwezigheid van Randal in verband met het overlijden van zijn vader. Nogmaals gecondoleerd.
Ja.
En daarmee sluiten we af. Tot zover deze aflevering van Met Nerds om Tafel. Met Nerds om Tafel is een podcast door Floris Bot, Randa Pelen en mijzelf, Jurian Ubachs. Onze panelleden zijn Esther Krabbedam, Ruurt Sanders en Sander Bijleveld. Sander, kon je vandaag horen. Sander, wederom dank voor jouw aanwezigheid en jouw scherpe vragen aan onze gast. En die gastnerd, dat was Fouke Postma. Fouke, hartelijk bedankt voor je deelname. Normaal gesproken, dus ik wilde zeggen hartelijk dank voor je komst naar de studio. Niet helemaal van toepassing vandaag. Maar wel belangrijk, waar kunnen mensen meer over jou te weten komen?
@FoukePosma op Twitter. Als je Fouke Postma googelt, dan kom je er ook wel. Er zijn niet zoveel Foukes.
Nee. Zeker geen Fouke Postma.
Nee.
En voor de mensen die zoiets hebben van, goh, Bellingcat, Oekraïne-oorlog, vind ik interessant. Wat is de beste plek waar zij naartoe kunnen gaan?
Bellingcat.com en helemaal inderdaad burgerslachtoffers, Ukraine.bellingcat.com. Ja.
Goed, wil je meer over ons te weten komen als podcast zijnde, dan moet je naar onze website mnot.nl. Je kunt je ook via de website aanmelden voor onze Slack. Daar zitten al meer dan 2000 nerds die het elke dag over van alles hebben. Sommige mensen laten vragen achter in hashtag vragen van de luisteraar en die stellen wij dan aan onze gasten. Als je iets leuks te delen heb in deze tijden van misère, oorlogen en weet ik veel wat, dan kun je naar hashtag grote blij en daar een plaatje posten van al dan niet leuke dingen die je hebt meegemaakt of je vertelt gewoon iets, maakt allemaal niet uit. Als het maar leuk is, als je maar blij bent, kun je het daar delen. Als je nou vriend van de show wordt, dan kun je in het clubhuis, het zeer exclusieve clubhuis mag ik wel zetten. En als je daar zat, dan had je deze opname live kunnen volgen. Want als wij remote opnemen, dan pushen wij dat ook naar YouTube. En dat delen wij met onze clubhuisleden. Zodat je een live show gehad nu. Maar dat maakt, als je niet live luistert, is ook niet erg. Want dan heb je in ieder geval geen reclame. En je krijgt de episode normaal gesproken eerder dan de rest. Dat zou voor deze episode wel eens een beetje tegen kunnen vallen. Om de genoemde omstandigheden. Maar normaal gesproken krijgen de mensen van de vrienden van de show krijgen hem eerder dan de rest. Wil je nou zo'n toffe trui die Sander heeft of zo'n shirt dat ik heb, dan moet je zeker ook op de site kijken, want daar kun je alles vinden over onze merch. En op nerdbier.nl vind je ons eigen nerdbier. Daar is het al een tijdje stil trouwens, dus ik ga even kijken
hoe het ervoor staat.
Dus ja, er staan nog wat oude badges, maar er zijn ook nieuwe badges in de maak. Ik weet dat normaal gesproken rond Koningsdag doen we altijd wel iets, dus ik zou binnenkort kunnen teasen. Zou wel eens interessant kunnen worden komende weken. Maar goed, dat is voor de komende weken. Voor nu, hartelijk dank voor het luisteren en tot de volgende keer.
Dankjewel. Hoi.